Ik verklaar deze gemeenteraadszitting van 20 april voor geopend. Hopelijk iedereen uitgerust van de paasvakantie. Dan kunnen we er vanavond weer terug tegenaan. Welkom dus raadsleden, welkom ook mensen uit het publiek, ook de mensen thuis. Dank ook aan onze korpschef die hier aanwezig is en dank voor de ondersteuning van de mensen van de stad. Ik begin met de verontschuldigingen. We hebben 4 verontschuldigingen. Bart de Haas, Hanne Goossens, Martin Verlinde en Betty Kiezekoms zijn verontschuldigd voor deze gemeenteraad.
Is er nog iemand?
Dries.
Ja.
Dries is dan ook verontschuldigd.
Oké, dan verontschuldigen we Dries ook, maar dat had ik nog niet officieel binnengekregen, denk ik, maar... Goed, dan is Dries ook verontschuldigd. Kunnen we opnieuw afspreken dat we de punten gewoon met handopsteking gaan stemmen? Ja. Er is wel 1 puntje bij, dat is een puntje van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het Orleanshof. Daar moeten we wel eventjes, want dat is een geheime stemming, de e-notulen voor gebruiken. Dus het is niet dat we het niet gaan nodig hebben vandaag, maar het is maar voor 1 puntje.
En eentje is van de agenda.
Ja, en er is ook 1 puntje van de agenda gehaald. En dat zal ik straks ook zeggen, dat is in verband met de huisvestingsmaatschappij. Goed, dan zullen we de agenda aanvangen. De notulen die worden als goedgekeurd beschouwd. En dan komen we tot het eerste punt betreffende de politiezone Aarschot en het instappen in een raamovereenkomst voor de levering van dranken en toebehoren. Een opdracht gegund door de stad Aarschot als aankoopcentrale. Zijn er daarover vragen? Nee. Wie is voor? Ja, dat is unaniem, dank u wel. Het tweede punt is ook betreffende de politiezonen en dat is het plaatsen van een nieuwe vloerbekleding in de burelen van het politiecommissariaat, goedkeuring, lastvoorwaarden en gunningswijze. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, dank u wel.
We gaan eens gaan kijken ook. Hè.
Ja.
Ziet er goed uit.
Dan komen we tot het punt rond preventie en bescherming. Dat is algemeen nood- en interventieplan Anip Aarschot. En dat is eigenlijk een actualisatie. Onze burgemeester gaat daar iets over vertellen.
Ja, dus dat is op regelmatige basis nodig om die oefening te doen. Dit is ook doorgenomen met de nooddiensten van de provincie en de gouverneur. Daar is ook overleg over geweest. Ja, en helaas moet ik zeggen, hebben we wel al een aantal keren moeten ervaren dat dat echt wel nodig is en dat het belangrijk is om op momenten dat er niks gebeurt, toch de procedures goed en duidelijk te hebben. Dus we houden dat op punt en moesten daar dingen zijn die jullie kunnen signaleren, dan zijn die altijd welkom. Maar dit is in overleg geweest, goedgekeurd en wordt nu ook aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Dank u wel. Zijn er daarover vragen?
Nee, ik is voor.
Sorry. Wie is voor? Ja, dank u wel. Het volgende punt is het punt SAFE, samen actief voor een veilig verkeer actieplan. Zijn er daarover vragen? Ja. Nee.
Ja, het is een vraag of een suggestie. We willen allereerst zeggen dat zulk actieplan rond samen veilig of samen actief voor veilig verkeer, dat we dat natuurlijk heel zinvol vinden, omdat dat tegelijk het bewustzijn vergroot bij mensen en ook gekoppeld is aan actie. We hebben dat zo'n beetje doorgelezen en we hebben een aantal bedenkingen. Ik denk een 6-7 bedenkingen. Waarvan ik er een deeltje ga doen en Petra. Dus ik weet niet dat we ze zo stuk voor stuk of allemaal achter elkaar. Het eerste puntje is, op pagina 2 lezen we, we weten dat ook allemaal, dat er een aantal KMO-zones zijn in Aarschot. Onder andere een tweede kleinere die nu in opbouw is, in volle bloei is. En tegelijk dat Aarschot, of dat de stad, een scholenstad is en ook veel scholieren uit omliggende gemeenten aantrekt. Nu, daarbij een kleine bedenking die actueel is. We hopen dat in die tweede KMO-zone aan de Witte Molen, dat daar, als daar het bouw van een eetgelegenheid komt, eender welke, dat dat ook zou zijn, dat daar dat dat betekent dat, dat binnen de aanbevelingen van het RUB blijft en meer bepaald rond die verkeersveiligheid, hopen we dat dat er rijmen blijft. Dus de veilige schoolomgeving en de eventuele plannen. Volgens het RUB zou er niet mogen of zou de bestaande wegeninfrastructuur moeten behouden blijven en zou er geen extra verbindingsweg aangelegd mogen worden. En daar zou sprake zijn, ik spreek ook met zou, van een extra weg om een drive-in te mogelijk te maken. En braakliggende stukken grond, die zouden mee ingekleurd zijn geworden, wat oorspronkelijk niet de bedoeling was. En zo wordt er ook een stukje aan die groene cocon tussen die schoolomgeving en die KMO-zone geknabbeld. Dus dat was daar een eerste bedenking, omdat dat nu wel paste bij dat SAFE-plan. Is dat iets wat we zo eens even op tafel wilden leggen, of waar we onze bedenking in elk geval wel eens willen luid op voor uitspreken?
Ja, voor de rest van de punten zal ik de schepen ook laten antwoorden, maar allez, we moeten hier dan maar een kat noemen. Hè. Je verwijst denk ik naar de mededeling die er geweest is of de aanvraag die er geweest is om daar een McDonald's te laten komen. Dat is een aanvraag die binnen is, kun je daar op dit moment ook niks over zeggen. Dat wordt ingediend, dat wordt bekeken. Het heeft ook geen zin, ik ben ook niet van plan om meer procedurefouten te gaan maken. Dus we gaan gewoon akte nemen van uw opmerking en dan bekijken we dat en zullen we daar de gepaste tijden op terugkomen.
Voilà, dat was al. We willen dat gewoon nog eens aanhalen. De tweede bedenking gaat wat we terugzien komen, de zone 30. Maar we zien eigenlijk nog te min in de actieplan, omdat het echt samen actief voor veiliger verkeer, willen wij zo precies nog een klein beetje meer dat samen zien. En wij zijn van mening, en niet alleen wij, dat zijn ook aanbevelingen van de Fietsersbond, dat 30 de regel is, ik spreek over snelheid, en 50 de uitzondering, en dat zeker in schoolomgevingen en op plaatsen waar een afgescheiden fietspad niet mogelijk is. En dat vinden we in de actieplan zo precies nog iets te minnetjes terug. Wij zouden dat meer echt als een uitgangspunt willen zien om in zones waar veel, dus de ruimere schoolomgeving, om daar toch nog meer durven de kaart van zone 30 te trekken. Ik denk concreet aan een aantal omgevingen, zoals het Stationsplein ook, waar dat dan mogelijk zou zijn. En het deel van de steenweg in Rillaar zonder fietspad. En dan bijvoorbeeld, vlakbij waar ik woon, is er een schoolstraat in Oudenberg. Maar die straten grenzen wel aan straten met zone 50 voorlopig nog. Op dit moment zijn er wegenwerken en is dat eigenlijk enkel plaatselijk verkeer. En dat lijkt mij een mooie overgang om na die wegenwerken van die zone 50 toch naar die zone 30 te gaan. Dat zou toch echt mooi stroken met dat actieplan. Dat is de tweede bedenking.
Oké, dank u wel.
Ja. Eerst misschien ook even in het algemeen. Hè. Het Safe Charter hebben samen aangewerkt met de mobiliteitsdienst en de dienstverkeer van de politie. Belangrijk om daarbij te zeggen is ook, het is een beetje een levend document nog. Het is niet, sommige dingen heeft een tijd ons al ingehaald toen dat we het opmaakten. Andere dingen gaan ook nog veranderen als de tijd verder gaat. Dat vind ik een belangrijke opmerking. Het is natuurlijk wel een hele mooie om dat safe label ook te behalen en ook die inspanningen te kunnen tonen aan zo'n mooie organisatie als de Ouders van Verongeroepte Kinderen. Voor de zone 30, dat is een discussie, die is er. Ik volg daar niet het voorbeeld van Leuven in. En dat is ook om redenen waarom dat ik dat niet doe. Dat is ook een keuze. Ik denk, bij veel scholen richten we zone 30 in. Maken we werk van schoolstraten. Maken we werk van fietsstraten. Dat zijn keuzes. Want je kunt wel een zone 30 invoeren. Maar als het dan nageleefd wordt, is nog iets anders. Ik ben daar nogal voorstander van. Afdwingbare snelheden. En de weg daar ook naar te maken voor die snelheid te afdwingen. En dat gaat niet op 1, 2, 3. Maar ik ben ook niet tegen om ergens een zone 30 in te voeren. Hè. Maar het moet dan wel volgens een duidelijk kader kunnen. Niet gewoon hier is het bord en het is nu 30. Dat lost in mijn ogen soms dat creëert soms meer problemen dan iets anders.
Ja, daar is eigenlijk een aanbeveling voor. Als je straten gaat benoemen in een bestemmings... of gaat een label geven van een bestemmingsstraat of een verbindingsweg, bestemmingswegen en verbindingswegen, dan zou je kunnen stellen dat straten waar je eigenlijk gewoon door moet als je daar moet zijn, en dan terug gekoppeld aan die schoolbuurten en die straten waar geen afgescheiden fietspad is, dat zou een richtlijn kunnen zijn in die keuze voor die zone 30. Maar ik hoor al dat het een levend document is, dus alles kan nog groeien, denk ik. Hè? En dan de derde bedenking is nog eentje voor mij, en dan gaat Petra verder. Dat gaat over het gemak van de actieve weggebruiker, zo noem ik stappers en trappers graag, om dat gemak nog iets meer voorop te stellen. En dan heb ik het vooral over hindernissen vermijden waar dat kan. Dat is ook een aanbeveling van de Fietsersbond om een hindernis, en ik noem een hindernis bijvoorbeeld een paaltje of soms is dat ook een bloembak, dan is dat eigenlijk eerder een uitzonderingsmaatregel die enkel wordt toegepast als er geen andere mogelijkheid is. En volgens mij zijn er toch plaatsen waar dat die hindernissen eigenlijk toch meer een ergernis voor die actieve weggebruiker zijn dan een nut. Het kruisen van fietsers, nu spreek ik weer over een voorbeeld dicht bij mij thuis. Daar zijn bloembakken gezet bij een fietsweg, de fietsweg richting Herselt of richting Ramsel, waar fietsers voorrang hebben als ze de straat oversteken. Dat is nogal een complex kruispunt in Rodenberg. En daar zijn bloembakken gezet en ik snap dat dat de fietsers remt. Maar tegelijk gaat het ook hinderen, want ik sta daar als gemachtigd opzichter soms en ik zie dat de passage juist wat bemoeilijkt wordt om elkaar te kruisen. Het is natuurlijk met goede bedoelingen geplaatst, maar de stopstreep is aangebracht om de automobilisten te stoppen. En dan vind ik het raar dat je de fietsers gaat vertragen. Ik vind dat een beetje de omgekeerde wereld. Dus dat is gewoon een klein voorbeeld van daar nog actiever naar op zoek gaan. Allee, dat is een aanbeveling van waar kunnen hindernissen die toch meer kans geven op een enkelvoudig ongeval, waar kunnen die toch nog meer weggewerkt worden?
Het voorbeeld dat je aanhaalt is dat inderdaad een heel goed voorbeeld, omdat die maatregel is ook tijdelijk. Wat was het conflict dat we wouden vermijden? Het is eigenlijk niet het fietsverkeer dat we wouden vertragen, maar het zijn de bromfietsen. En daar ligt nu een omleiding voor de vrachtwagens van Pieter Smit. Daarom hebben we gezegd, oké, we moeten daar iets doen. Er waren klachten, er waren vrachtwagenchauffeurs die dat ook signaleerden, die daar heel voorzichtig toch echt hun best doen. Ook die vraag is vanuit ons ook meermaals richting dat bedrijf gegaan van, ligt alle chauffeurs in? Gebeuren daar mistoestanden, dan grijpen wij in. Dus zorg dat je daar heel voorzichtig rijdt. Zij proberen dat, dan is er aan ons gesignaleerd van burgers en vanuit het bedrijf zelf van die bromfietsen, hoe dat zij daar doorvliegen op dat kruispunt, hier gaat iets gebeuren. Dan hebben wij gezegd, oké, dan moeten we die bloembakken zo plaatsen dat ze eigenlijk in eerste instantie bromfietsen hinderen, maar we weten dat we daardoor ook fietsers hinderen. Dat is niet leuk, maar dat is tijdelijk. Als een hersensysteemweg terug af is, dan gaan die bloembakken ook gewoon weg. He, dat is ook de bedoeling daarvan. Op andere plaatsen zeker, maar altijd met die gedachthouding van, er is ook nog ander verkeer, ook altijd die bromfietsen, waarvoor dat we soms dingen gedaan hebben om die ook hinderlijk voor fietsers kunnen zijn, maar als we het niet voor bromfietsen doen, ja, dan gaan we ongevallen hebben met niet zo'n gelukkige afloop. Dus ik snap, ik heb die opmerking van Oudenberg al heel veel gekregen, ik probeer dat elke keer op dezelfde manier uit te leggen, en ik wil daar echt geen ongeluk met een bromfiets voor hebben. En het waren veel klachten, dus daarom dat we dat echt wel iets moesten doen.
Ja, dank u wel. Nu snap ik de regel beter. Die bromfietsen heb ik zelf ook al gemerkt. En waarschijnlijk ben ik een van degenen die dat ook gesignaleerd heeft. Blijft wel een klein beetje dan toch de omgekeerde wereld. Van, ja. Maar het is een tijdelijke maatregel daar. Maar het gaat in het algemeen, het was bij wijze van voorbeeld, van misschien kan dat ergens ook nog vernoemd worden, van dat dat effectief een drill is die wordt opgezet van die hindernissen weg te werken waar dat kan. Dank u wel. Dan gaat Petra verder.
Ja, ik heb nog drie bedenkingen. De vierde bedenking, dat gaat over het duidelijk inzetten op brede burgerparticipatie. Daar komt in die tekst wel een aantal keren voor, onder andere bij de heraanleg van de Elisabethlaan zal er ingezet worden op burgerparticipatie. En wij willen daar zeker nog de nadruk leggen op brede burgerparticipatie. Dat is een hele belangrijke pijler om onder andere bewustzijn en betrokkenheid en draagvlak te vergroten. Vooral die betrokkenheid en dat bewustzijn. Want verkeersveiligheid, dat is een zaak van iedereen. Dat is niet alleen een zaak van fietsers, maar dat is ook evengoed een zaak van automobilisten, van overheids, van beleidsmakers, van iedereen. Dan, daarbij willen we ook nog wel de opmerking maken dat burgerparticipatie dat daar verder gaat dan alleen het voorstellen van een plan op een infovergadering. Dus met die participatie bedoelen we dat burgers ook voorstellen kunnen doen en meedenken aan de invulling van een straat, aan de invulling van een plan. Dus dat is een vierde bedenking, dan een vijfde bedenking. Een laagdrempelig meldpunt voor ongevallen of verkeersovertredingen bij de politie. Maar we bedoelen hier meldingen waarbij niet noodzakelijk een PV wordt opgemaakt. De schroom om een bijna ongeval of een ongeval wat dat geen materiële schade is, of wat je bijvoorbeeld een blauwe plek hebt, want niet kunt zeggen van ja, dat is niet de moeite om naar de dokter te gaan of de ambulance te bellen. De schroom om dat te melden, dat is heel groot. Want ja, je moet dat dan melden en dan krijg je de vraag, maar wat wil je? Wil je een PV laten opstellen of niet? En ik denk dat dat heel belangrijk is om al die dingen toch in kaart te kunnen brengen. Die schroom is dan nog groter wanneer dat er een eenzijdig ongeval is. Een eenzijdig ongeval is een ongeval wat alleen maar bijvoorbeeld de fietser bij betrokken is. Door bijvoorbeeld obstakels, paaltjes die daar in de weg staan. Daar is de schroom om dat te melden nog groter. Wanneer dat je een ongeval hebt samen met een automobilist, dan zullen alle rapper die stap zetten, maar toch nog niet. Dus dat is onze vijfde bedenking. Een laagdrempelig meldpunt voor ongevallen of verkeersovertredingen ook bij de politie. Een zesde bedenking. Dat gaat over doelstelling 4 die wordt geformuleerd in het Safe Charter over handhaving. Dat is voor ons ook zeker een belangrijke, die handhaving. Want we vinden dat veiligheid niet mag afhangen van de interpretatie van veiligheid van anderen. Dus om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld in een fietsstraat, in een fietszone, dan vind ik het niet gepast dat een automobilist beslist om mij voorbij te steken. Want als die denkt van, ja, hier kan dat, ik vind dat niet gepast dat die mij voorbij steekt, regels zijn er om te volgen. En niet voor alle fietsers is dat evident om die regel af te dwingen door bijvoorbeeld in het midden van de straat te rijden. Niet iedereen doet dat en niet iedereen durft dat. Niet iedereen is assertief genoeg. Dus dat is een voorbeeld waarvan we dan denken dat handhaving zeer belangrijk is. We zeggen niet dat je direct boetes moet uitschrijven, maar die handhaving is zeker belangrijk, ook voor gewoon de gemoedsrust van fietsers. Ja, dat was het. Dat was onze zesde opmerking.
Dank u wel, Petra.
Ja, dat laatste punt denk ik dat we op de vorige gemeenteraad uitgebreid zijn ingegaan. Dus we gaan niet elke keer de discussies opnieuw doen. Voor de andere punten laat ik de schepen antwoorden.
Eerst misschien voor een eenzijdig ongeval. Ik denk dat dat iets heel gemakkelijk is en heel laagdrempelig. Is gewoon de website van de stad. Als je die op je gsm open doet, stad Aarschot, ik wil iets melden. Meld het daarin voor oudere personen. Bel naar onze stadsdiensten en dan kunnen we dat ook noteren. En dan kunnen we het ook eventueel officieel als klacht opnemen en dan moet het ook behandeld worden. Hè. Als ze dat niet willen, dan doen ze een melding en dan kan de onthaaldienst dat gewoon aan mij bezorgen en dan heb ik het en dan moet daar geen namen bij. Dat is op zich, ik denk dat daar de laagdrempeligheid, zo komt er ook veel tot bij mij, hè, gewoon via de stad. Ik denk dat we dat kanaal gewoon nog meer moeten promoten dan van, ik wil iets melden. Ja, voor bij de politie, laagdrempelig, dat ga ik een beetje aan de korpschef overlaten, wat zijn visie daarvan is, want ja, ik ben nu niet technisch onderlegd in dat dat moet of niet in de PV. Ik denk dat dat handig is, maar...
Ja.
wel normaal. En soms weten mensen dat misschien niet, maar is dat wel belangrijk voor de verzekering. Die met een derde ongevallen langskomen, dat ook nodig is voor de verzekering. Dus ja, dat moet misschien altijd welkom, dat kan ook gewoon gemeld worden. Natuurlijk, als men iets meldt waar echt iets strafbaar is, dan op het moment dat wij het weten, kunnen wij soms ook niet anders dan verkeerd stellen.
En uw laatste punt nog misschien? Of ja?
Dus dat apprecieer ik zeker, dat antwoord. Dat er altijd wel aandacht wordt besteed, ook aan meldingen waar dat geen PV voor moet opgemaakt worden. En misschien is dat nog wel een ding om dat meer te promoten van heb zeker geen schroom om dat te melden. Want ik persoonlijk, ik heb dat wel. Voor een pijntje in mijn vinger ga ik geen melding doen. Hè. En voor een bijna ongeval bijvoorbeeld, dat doe ik ook niet.
Niet bang zijn. De politie is je vriend. Petra, ik geloof niet dat jij schromen.
Oké, dankjewel. Dan is het tijd om te stemmen over de Safe Actieplan. Wie is voor? Ja, dan denk ik dat unaniem is. Dankjewel. Het volgende punt is een aanvullend politiereglement voor het signaleren van oversteekplaats aan de Godshertogenstraat ter hoogte van huis nummer 36. Ja, dat is daar de schoolpoort. Zijn er daarover vragen? Nee? Wie is voor? Ja, is aangenomen. Dan komen we tot de punten van ruimtelijke ordening. Daar hebben we twee puntjes aangaande de kosteloze grondafstand in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. En het eerste is aan het rot nummer 1. Zijn er daarover vragen? Nee, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Wie onthoudt zich? Ja. Iemand tegen? Nee, dat is aangenomen. Dank u wel. Het tweede puntje is de afstand in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag in de Vlemingstraat en de Merenstraat. Zijn er daarover vragen? Nee. Wie is voor? Ja. Wie onthoudt zich? Ja. Dank u wel. Dan komen we tot het puntje rond de belasting op masten en pilonen. En dat is een wijziging. En onze burgemeester gaat eerst eventjes toelichten.
Ik zie sommigen al lachen. We hebben daar in het begin van het jaar een goede discussie over gehad, denk ik. We hebben ook al die elementen toen meegenomen. Een van de expliciete vragen van zowel het bestuur, denk ik, als de oppositie was om recreatieve masten daaruit te laten. Jullie herinneren ook dat er nog een amendement was om dat voor radioamateurs te doen, maar dat de opmerking ook kwam van wat wil dat dan zeggen voor de pilonen naast een voetbalveld. Dus wat hebben we gedaan? Onze diensten zijn natuurlijk bezig met de uitvoering, zorgen dat er kan geïncogeerd worden en dergelijke. En we hebben er een extra juridische toets op gezet en dat is deze aanpassing die je nu krijgt. Hè. We maken het expliciet, het wordt ook gemotiveerd en wij vonden het beter om dat nu te doen in plaats van achteraf de opmerking te krijgen en dan te riskeren dat we toch tegenover niet de minste bedrijven verweer zouden moeten gaan. Dus goed en grondig wetgevend werk is wat hiervoor ligt. Voor de rest denk ik dat de situatie duidelijk is. Maar je mag de opmerking nog eens maken, Dries. Ze zijn nog bezig met het opstellen van de incoherentie. Dus we weten nog niet wat dat gaat geven.
Ja, dan is bij deze. Ik had nog een tweede vraag. En dat was inderdaad wat de impact zou geweest zijn op... We hebben in december het ook gehad over de opbrengst van die belasting. Ja. He, toen was er geschat van dat was 1,3 miljoen en ongeveer 258 masten die zouden belast worden. En ja, ik had toen een beetje de vraag gesteld van zou het kunnen dat die voetbalmasten erbij zitten of niet? Maar ik heb er op dit moment eigenlijk geen zicht op. Nu gaan ze er definitief uit, maar zat ze in de inschatting daar de vraag of niet?
Nee, dus het heeft geen impact op de raming, want het was nooit de bedoeling, dat hebben we ook zo gezegd. Hè. Dat is heel uitdrukkelijk ook geantwoord, dus we werden ook door de diensten op die manier niet meegenomen. Maar we hebben gewoon, we weten dat ook, we zijn niet de eerste gemeente die deze heffing invoert. Andere gemeenten hebben dat ook al gedaan en we weten dat dat juridisch helemaal juist moet zijn. Dus, financieel directeur is hier, hebben wij in overleg beslist te zeggen, we gaan een dubbel juridisch advies vragen, check, dubbel check, hè, dan zijn we zeker. En daar kwam uit dat als je dat meent, dat dat niet voldoende is van gezegd te hebben in de gemeenteraad, impliciet, we willen dit uitsluiten, maar dat je het beter expliciteert. En dat is wat hier voor ligt. Maar het heeft dus geen impact op de ramingen. Goed, dan mag ik daarvoor uw steun vragen.
Ja, ik wil jij nog een vraag? Bedanken dat je die suggestie hebt meegenomen. En met deze dat we dat gaan goedkeuren. Dank u wel.
Oké, goed. Dan kunnen we ter stemming overgaan. Wie is voor? Ja,
unaniem.
Dank u wel.
Je ziet, in goede samenwerking hè, gaat dat allemaal. En dat gaat de stad, denk ik, ten goede komen.
Oké, dan komen we tot het punt aangaande de wijzigingen in het algemeen politiereglement. En dat gaat dan over de gasboetes, de geluidshinder en het evenementenreglement. Ja.
Doe maar. Ja, het gaat over verschillende zaken, niet alleen over de gasboetes. Hè. Dus wellicht is dat ook de toelichting. Dus wij nemen kennis van het voorstel van de meerderheid om de gasboetes te verhogen, maar dus ook aanpassingen te doen aan het reglement. Ik heb er een opmerking over de aanvraagperiode voor de nachtspelen en de kampvuren. En ook vragen rond de gasboetes die verhoogd worden. Laat het duidelijk zijn, wij zijn niet meteen de grootste voorstander dat jeugdverenigingen langer op voorhand hun aanvraag moeten indienen. We begrijpen die reden wel. Ik denk dat dat toelichting is die je misschien wil geven rond de administratieve doorlooptijd. Ik denk dat evengoed ook een administratieve last is. Diegenen die op kamp gaan, die mogen nu tijdens hun examens hun aanvraag in elkaar boksen. Ik vraag me af wat de manier van sensibilisering wordt.
Kun je dat nog eens een beetje verduidelijken? Ik dacht dat er nog een deel ging komen eigenlijk. Ja.
Ik wil eerst die vragen, want het is echt wel apart. Het gaat over kampvuur en nachtspelen. De eerste vraag is misschien voor de scheep van jeugd en sensibilisering naar die jeugdverenigingen toe. Tweede deel gaat over de gasboetes, maar ik zie dat echt wel als een apart punt. Het gaat één agendapunt zijn, maar dit gaat over nachtspelen en kampvuren natuurlijk.
Ja, we nemen dat gewoon mee naar de jeugdraad. Op zich, die communicatie, de jeugddienst was ook bij dat overleg over de aanpassing van dit reglement, dus ze zijn er ook van op de hoogte normaal gezien. En zij gaan dat ook meenemen naar de jeugdraad, naar al onze jeugdverenigingen communiceren. Zoals op zich onze jeugddienst dat altijd wel goed doet en in contact staan met onze jeugdverenigingen. Dat is weer, ja, leuk is dat niet, maar inderdaad, ik heb begrip voor waarom het inderdaad moet.
Het gaat natuurlijk wel over jeugdverenigingen buiten Aarschot die in Aarschot op kamp gaan. Daar gaat het over.
Daar en zo, daar gaan ze het kan. Dus ja, Giro Rillaar moet weten dat je een aanvraag moet doen. Allee, ja.
Dank u wel. We zouden een suggestie willen doen, dat is die kampbrochure. Kampbrochure is daarin een heel belangrijk instrument. Ik zou daar in vette letters, misschien met instructiefilmpjes of wat dan ook, echt die aanvraagperiode, dat was normaal x aantal dagen, dat gaan nu 6 weken worden, dat echt in vette letters zetten. Want je weet, onze scholieren waren nu aan het klagen dat de examens in juni 24 samenvielen met verkiezingen van juni 24. Ze gaan dan ook die aanvraag moeten indienen voor kampvuren en nachtspelen, 6 weken voordat als je in juli op kamp gaat. Hè. Dus het is eigenlijk die vraag. Het is eigenlijk een machtiging die je vraagt aan de burgemeester. In dat opzicht misschien ook een vraag voor de burgemeester. Gaat u dan, moet dat bijvoorbeeld een jeugdbeweging het eigenlijk niet wist, omdat ze de kampbrochure niet goed daarin gelezen hebben, ga je dan uiteindelijk heel mordicus zeggen, ja, oké, jullie gaan geen kampvuur mogen doen, geen nachtspel, of is dat enige vorm van clementie?
Ja. Dus, eerst en vooral die termijn van 6 weken, hè, daar is al heel veel water voor naar de zee gegaan. Kunt u dat wel inbeelden? Wij komen ook uit corona. Het voorbije jaar zijn er heel veel dingen georganiseerd waar dat die termijn van 6 weken heel erg onder druk kwam te staan. En we hebben onze diensten, de politie, de brandweer, het college, zich echt dubbel geplooid om het voorbije jaar daar het gezond verstand in te gebruiken. Laat me dat eerst en vooral zo zeggen. Hè. Maar tussen gezond verstand en dan vervolgens zeggen van, witte, als je eens belt, komt het wel in orde. Zo werkt het natuurlijk ook niet. We hebben daar juist de veiligheidsregeling goedgekeurd. Er zijn redenen waarom dat voor heel veel zaken die 6 weken tellen. We hebben dat een stukje vereenvoudigd als je dingen jaarlijks doet, kleinschalig en zo verder. Maar in principe gaat dat over dingen waar de brandweer in eerste instantie, in tweede instantie politie, dus de veiligheidsdiensten, bij betrokken moeten zijn. En die wordt hun advies gevraagd. Bon. Uit onze ervaring, Matthias, wat ik tot nu toe, want het is een atypische periode geweest natuurlijk, met die corona, de meesten vragen dat langer dan 6 weken op voorhand aan. Ik bedoel, hun kamp as such. Wat dat er in dat kamp gebeurt, dat is iets anders. Daar zit meestal een standaardvraag bij rond dat vuurwerk. En wij moeten dat elk jaar bekijken op het moment dat dat zou doorgaan. Als er een droogteperiode is, als het zoveel dagen niet geregend heeft, ja goed, je kunt dat ook langs de kant van de brandweer niet altijd 6 weken op voorhand inschatten. Dus daar wordt, in antwoord op uw vraag, voor dat soort dingen heel vaak gewoon kort op de bal gespeeld. Hè. Maar de basis is in principe dat iedereen moet op de hoogte zijn. Wie zit er op ons grondgebied? Waar zit men? Wat is de planning? Eigenlijk is dat going concern. Dus uit onze ervaring zijn ze bijna allemaal langer dan 6 weken op voorhand bezig met hun kamp te plannen. En dan binnen dat kamp, en ik neem aan dat het dan daarover gaat, binnen dat kamp zo'n activiteit doen, ja, die moet op voorhand mee worden aangevraagd, zodat het op de radar staat, en dan worden de omstandigheden bekeken op het moment zelf. Als het storm is, en dat gebeurt in de zomer, hè, in ene keer een hele felle, weet ik veel, luchtdruk. En ja goed, dan moeten wij ook alle kampen verwittigen dat er iets gaat gebeuren. Als er watersnood is, moeten wij de kampen verwittigen dat er iets gaat gebeuren. We hebben 2 jaar geleden met de watersnood onvoorziene kampen op ons grondgebied gehad, omdat we toegelaten hebben dat men in de plaats van in Wallonië ging kamperen, dat men het hier in Aarschot kwam doen. Dus we zijn daar wel. Ja, we proberen daar wel flexibel in te zijn, maar je kan van mij niet verwachten dat ik zeg, we maken een reglement en eigenlijk gaan we het niet toepassen. Dus het is wel een hele duidelijke boodschap. Plan veilige activiteiten, hou er rekening mee. Als je wil, als er iets gebeurt, dan gaat iedereen ervan uit dat de brandweer er staat en dat de politie er staat. Dat vindt iedereen normaal. Maar als er 6 weken op voorhand gevraagd wordt, mannetjes, laat het even weten, met hoeveel zijn jullie, wat is de bedoeling, waar is jullie kampplaats, wat is de leeftijd van de kinderen die daar zijn, zodat men dat ook kan inplannen bij de veiligheidsdiensten. En als er een oproep binnenkomt dat die direct zien, dat is Giro van daar, en die zijn dat aan het doen, en ja, die hadden een kampvuur, dan weten die ook wat de aard is van de dreiging op dat moment. Dus ik wil dat echt niet onderschatten. Het is een belangrijke boodschap.
Mag ik nog grap eraan vullen? Ik wou zeggen, maar ik wist een exact aantal dagen niet meer. Ik denk dat 4 of 5 weken is. Als je bij een bos gaat zitten van Agentschap Natuur en Bos, moet je dat ook doen. En zo, hè. Het is niet dat dat iets is dat wij hier nu. Allee, het is eenduidig, dus op zich. Ze gaan het al kennen als ze op kamp gaan, want ze moeten het aanvragen sowieso.
Dank u wel. Veiligheid staat natuurlijk daar als allerbelangrijkste punt. En dat kan ook wel de instemming krijgen van onze fractie, voor alle duidelijkheid, het antwoord dat u geeft. Alleen, want er was er net ook geknik van de collega's van de fractie, alleen is dit 1 agendapunt en staat er een 2e deel bij, dat gaat over die gasboetes. Wij gaan ons daar op onthouden. En ik wil dat een stukje, daarom ook die loskoppeling maken van het eerste punt. Want daar is het antwoord wel tevreden. Misschien gaat het ook wel zijn, want ik kom meteen tot de vragen, ook voor de twee bijkomende vragen rond de gasboetes. Die kan misschien ons stemgedrag daarin nog doen aanpassen. De vraag is, wordt het jeugdvriendelijk gascharter, dat hebben wij 2 jaar geleden hier laten passeren. Jeugdvriendelijk gascharter, wordt dat onverminderd toegepast, ook wanneer het hierover gaat. En dat betekent inderdaad een stappenplan dat jullie ook mee hebben opgenomen. We hebben dat toen unaniem goedgekeurd. En misschien een tegensuggestie vanuit onze fractie, kan het dan niet beter zijn dat we onze gasboetes jaarlijks gaan indexeren, dat we nu meteen de maximalisatie doen van wat de wetgever boven ons mogelijk maakt als lokaal bestuur.
Matthias, ik snap, laten we zeggen, in een grotere politieke discussie de bezorgdheden rond gasboetes en jeugd. Maar je kent, denk ik, onze stad ook wel goed genoeg om te weten dat hier niet in de vorige meerderheid, want het dateert van 2014, en niet in de huidige meerderheid, dat hier geen mensen zitten die ervan uitgaan dat nodeloos gasboetes aan jongeren worden uitgedeeld om ze te coïneren. Dat was niet zo, dat is niet zo, dat is de bedoeling niet. Maar ik kan u wel zeggen dat het potvertikken af en toe echt wel een instrument is dat nodig is. Hè? Want het gaat echt niet altijd over, of zelden over, onschuldige engeltjes die niet weten waar ze mee bezig zijn. Dus het is een instrument waar ik van vind, in een totaalaanpak, dat je het nodig hebt. Om op uw vraag te antwoorden, ja, dat kindvriendelijk charter wordt toegepast. Dat is de gasambtenaar die dat doet, politie die een duidelijk scope heeft als het over minderjarigen gaat, over waar we zitten, Arctos die daarbij betrokken wordt om te kijken hoe, wat de juiste situatie is. En het gebeurt inderdaad, en dat gaat in overleg, want wij komen daar als bestuur niet intussen. Dat zit bij de gasambtenaar, niet bij ons. Hè. En zij kijkt altijd in eerste instantie of er kindvriendelijke alternatieven zijn. Maar als sluitstuk blijf ik erbij, net zoals in 2014, heb je dit nodig. Wat is het verschil? Het verschil is dat nu, het is bijna 10 jaar verder, nog nooit geïndexeerd is. En we passen het bedrag aan. We zijn 10 jaar verder, het leven is op die 10 jaar ja, ook duurder geworden. Dus de straf evolueert gewoon mee.
Ja, ondanks jeugdvriendelijk charter van 14 en van 21, want het ging toen ook over de bijkomende gasboetes en de toename die toegebeurd is, blijft onze genuanceerde kritiek, u hebt daar een terecht antwoord op gegeven, maar we blijven met een genuanceerde kritiek dat een boete toe laten nemen in dit geval, want dat is het agendapunt dat er is voor een 14-jarige, dat ligt ons moeilijk. En daarom zullen wij ons onthouden. We hebben gezien trouwens bij de verkeersovertredingen dat de gasboetes, dat hebben we gezien in het meerjarenplan, heel wat centen opleveren. Ik hoop dat dat vooral niet de grootste bekommernis is. Dat hebt u vorige keer in december en januari ook gezegd. Maar die 14-jarigen daar een boete voor laten maximaliseren, dat vinden we toch een heel moeilijke.
Ja. Daarover verschillen we dan van mening. Hè. Wij weten dat dat soms nodig is, ik kan u dat zeggen, om plaatsverboden uit te schrijven. Dat is niet fijn. Ik zou dat ook liever niet doen. In een ideale wereld is dat ook niet nodig. Maar soms, om de veiligheid van jongeren te garanderen die niks misdoen, die gewoon plezier willen maken, die gewoon eens naar een vuif willen gaan, is het nodig dat je ten aanzien van een aantal andere jongeren een plaatsverbod uitschrijft. En dat is bestuurlijk toezicht. Ik kan dat doen als burgemeester. Dat wordt ook gesanctioneerd met een gasboete als dat overtreden wordt. En dan is het wel belangrijk, ook voor onze politie en ook voor de mensen die daar staan, dat je niet wordt uitgelachen omdat ze zeggen, hier, we betalen het wel en we trekken er onze plan mee. Dat is de realiteit, Matthias, en helaas ook vanaf 14 jaar.
Ja, ik word een beetje er amputant van, want er staat letterlijk in het punt, we hebben die maximumbedragen nog niet aangepast. We hebben eerst dan die alternatieve maatregelen verder uitgewerkt. Dat maximumbedrag wordt nu opgetrokken, maar omdat ervaring leert dat ze altijd voor die gasboete kiezen, terwijl dat we veel liever willen dat iemand in zo'n traject van bemiddeling gaat of een traject van werkstraf gaat. En dat is de intentie van deze, om die boete te verhogen. Het is niet omdat een 14-jarige een brutje ergens laat vallen dat we die 350 euro willen geven. Nee, het is een probleemgevallen waar we mee aan de slag willen gaan. Allee, ik mag dat ook zo niet noemen. Jongeren die het wat moeilijker hebben, die we mee op een pad willen nemen en dat we dan iets achter de deur hebben, daar gaat dit over. En wij hebben als stad dan nog ervoor gekozen om die niet direct naar het maximum te brengen, nee, eerst al die alternatieven uit te werken. Dus we doen daar echt werk in. En dat vind ik echt, alleen dan vind ik dat niet, dat hier zo'n idee wordt geschapen van we gaan nu willekeurig geldboetes gaan uitdelen aan Aarschotse jongeren. Dat is niet de bedoeling. Er zit echt een visie ook achter en ze staat letterlijk in punt.
Misschien tot slot gewoon, omdat je zei dat je nog te overtuigen was. Hè. Nogmaals, ik ben ook begonnen met te zeggen, ik kan het in filosofische zin begrijpen, maar we bekijken het natuurlijk vanuit de praktijk. In, ik denk dat het artikel 4 is, staat ook effectief heel nadrukkelijk de mogelijkheid nu in om met alternatieven te werken. Uiteraard weten wij ook dat geld betalen, een boete betalen, niet altijd de juiste oplossing is en dat je soms met alternatieven veel beter een resultaat bereikt. En dat is dus, staat er ook expliciet in, schepen verwijst er naar en het is die een totaalaanpak die wij hanteren. Maar het sluitstuk, Matthias, denk dat dat de redenering helemaal rondmaakt, is helaas wel nodig.
Oké, dankjewel. Ik denk dat de argumenten uitgewisseld zijn. Dan kunnen we tot de stemming overgaan. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, dankjewel. Het volgende punt is C4 CVBA. Dat is de gewone algemene vergadering op 8 juni. De goedkeuring van de agenda. En de bepaling van het mandaat van de volmachtsdrager, en dat is in dit geval Kurt Lemmens. Wie is voor? Ja, dankjewel.
Unaniem, was dat?
Ja. Ja, dat was denk ik unaniem, hè? Ja, oké. Het volgende punt, dat is de CVBA CNUS, dat is de algemene vergadering en die was op 18 april, een kennisgeving van de agenda en bepaling van het mandaat. Nu, dat is een bekrachtiging, dit punt, van een gelijkluidende beslissing van het college, omdat de uitnodiging van die algemene vergadering ons niet tijdig heeft bereikt. Dus dat is, op die manier is dat een bekrachtiging en de vertegenwoordiger daar was Guy van Broek. Wie is voor? Dan is dat unaniem ook, denk ik. Dank u wel. Het volgende punt, dat is het puntje waarvan ik sprak, dat zal afgevoerd worden op deze agenda en we gaan dat hernemen op de agenda van 11 mei. Dus dit punt mag u negeren, dat zal opnieuw terugkomen volgende maand. Dan komen we tot de algemene vergadering van Iverlek op 23 juni. Ook goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat. En daar is onze vertegenwoordiger Kurt Lemmens. Wie is voor? Ja, unaniem, dank u wel. En de laatste in de rij, dat is de TMVS. Ook algemene vergadering 20 juni. Goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En de vertegenwoordiger is daar Bart de Haas. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan komen we tot het punt van lokale economie. En dat is de wedstrijd Win je zaak in het kader van leegstands- en activeringsbeleid. En daar is een aanpassing van het wedstrijdreglement. En de schepen zal even een toelichting geven daaromtrent.
Dank u wel, voorzitter. Win je zaak, een initiatief dat door de dienst economie en onszelf als bestuur gelanceerd is. Niet wetende hoeveel mensen er zouden kandidaat zijn om daaraan mee te doen. Dit was een overdonderend succes. We wisten niet wat we moesten verwachten. We hadden gehoopt 20 tot 30 mogelijkse kandidaten en het waren er meer dan 100. Natuurlijk, als je dan zo'n toestroom krijgt van kandidaten, dan zegt men, ho, zit er veel goed tussen, zit er veel minder goede kandidaten of mensen die een droom hebben, maar tussen droom en realisatie is nog iets anders. Maar van die 100 kandidaten ongeveer, hebben wij een 3,5 dag bezig geweest met de jury om er een 50-tal van langs te laten komen, om hun businessplan of hun idee te komen voorstellen. En van die 50 hebben wij er 15 weerhouden met de jury om effectief het businessplan te laten opmaken. Dat ze krijgen nog tijd voor tot einde juni. In juni gaat er eigenlijk, gaan die 15 kandidaten nogmaals terugkomen om hun businessplan nogmaals te komen voorstellen, effectief met de cijfers en de realisatiegraad of de slaagbaarheid erbij. Nu hadden wij in het begin gestart met 20, 30 kandidaten, dachten wij we gaan misschien 1 of 2 kandidaten hebben die gaan overblijven, maar als we van 100 vertrekken, ja, dan mag je dat maar 3 tot 5 doen, zal ik maar zeggen. Dus het zou heel spijtig zijn als de mensen nu heel veel zin hebben om te ondernemen en er zitten effectief 1 tot 5 goede kandidaten bij, dat we er maar 1 winnaar zouden kunnen uitkiezen. Natuurlijk kan maar 1 winnaar zijn, maar we zouden heel graag met het we hadden redelijk budget voorzien en vermoedelijk hebben we daar een overschot op, zoals je kan lezen, dat we dit overschot eventueel voor een tweede, een derde, mogelijk een vierde kandidaat die ook in de prijzen zou kunnen vallen, om die dan te verdelen en dat aan de jury over te laten dan met het restbedrag om te kijken hoe dat we die verdeelsleutel gaan toekennen. Want het zou fijn zijn in plaats van 1 kandidaat te laten starten als we er 2, 3 of 4, misschien wel 5 zouden kunnen laten starten.
Ja, dankjewel. Zijn er daarover vragen? Nee, oké, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, dank u wel. Ook anoniem, dat is heel fijn.
Dank u in naam van de kandidaten.
En dan komen we al aan het punt van financiën. Dat is de leningsovereenkomst tussen de stad en het AGB Aarschot voor de investeringen 2023. Zijn er daarover vragen? Goed, dan gaan we ter stemming. Wie is voor?
CD&V, ja. Onthouden of mee?
Wacht.
Nog eens okay. Voor.
Wie is voor? Wie onthoudt zich? Ja, oké. Dank je wel. En dan komen we al tot de vragen van de raadsleden. De eerste vraag is een vraag over de automatische externe defibrillatoren, de AED-toestellen op het grondgebied van de stad Aarschot. En die vraag zal gebracht worden door Cindy.
Ik zou die vraag willen stellen namens mezelf, de fractie en de meerderheid. Zoals geweten, hartfalen, het komt altijd ineens onverwachts en op welke plaats dan ook. Elk leven is dierbaar en als we als stad kunnen bijdragen om mensenlevens te helpen redden, dan moeten we dat ten volle benutten. Er zijn op verschillende plaatsen op ons grondgebied al toestellen aanwezig die kunnen helpen bij hartfalen, dus de gekende AED-toestellen. Mijn vraag is of er kan gekeken worden of er op ons grondgebied toestellen genoeg aanwezig zijn in de stad en in de deelgemeentes. Of er niet hier en daar op cruciale plaatsen toestellen bijgeplaatst kunnen worden. Ik bedoel daarmee niet enkel in het centrum van de deelgemeentes of het centrum van Aarschot, maar op alle plaatsen waar dat heel veel mensen samenkomen. Dus ook bijvoorbeeld alle soorten van sporten die beoefend worden, niet enkel een bepaalde doelgroep, alleen het hele pakket, laat ons zeggen. Voilà.
Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Simons. Er is in Aarschot, over staan in Aarschot op verschillende plaatsen van die AED-toestellen. Die plaatsen die zijn wel overwogen hè, op het moment dat die daar gezet werden. Plaatsen waar je veel passage hebt, waar er ook veel zichtbaarheid is, waar mensen weten waar ze dat moeten vinden. En er is in de Klinker ook een draagbaar AED-toestel aanwezig voor als er evenementen zijn, dat kan uitgeleend worden. Dat is de huidige stand van zaken. We hebben heel specifiek voor wat de vaste toestellen betreft, wel gemerkt dat we dat verder moeten uitbreiden op goede en wel overwogen plaatsen. Helaas, ook vorige week in onze stad is er een incident geweest op de Bonenwijk tijdens de wekelijkse markt. Dus de Bonenwijk en omgeving daar is zeker één plaats waar we op korte termijn ook zo'n AED-toestel willen gaan plaatsen. Je kan je dan afvragen waarom, want in principe zou dat binnen de 5 minuten moeten hangen, hè, dat men eraan kan en het kan halen. Maar de bedoeling is
niet alleen de toestellen te plaatsen, maar daar moeten ook opleidingen bij gegeven worden. Als je alleen dat toestel plaatst en onvoldoende mensen zijn in staat om dat te gebruiken of om te bedienen, dus we zouden dat graag hand in hand laten gaan. Misschien nog meegeven, de korpschef is er ook, dat ook in de politievoertuigen die AED's aanwezig zijn, dus als politie wordt opgeroepen, hebben zij in principe ook een mobiel toestel bij, maar nogmaals, het is een combinatie van vaste toestellen, uitleentoestellen, politie die erbij is, want het redt echt levens. En dat hebben we ook al gemerkt. In Gelrode, specifiek, het hangt ook in de deelgemeentes, is al twee keer een leven gered kunnen worden dankzij de aanwezigheid van zo'n AED-toestel. Nu, omdat ook de opleiding belangrijk is, weten wat je moet doen als er iemand hartfalen heeft, zou ik een voorstel willen doen voor de gemeenteraad. Aan iedereen, niet alleen aan de leden van de meerderheid, maar dat we misschien toch zelf het goede voorbeeld eens geven en met de volledige gemeenteraad een cursus volgen om te, al dan niet te reanimeren of het AED-toestel te gebruiken. Hè. Stel u voor dat er hier iets gebeurt. Thomas zit in Canada, je kan ons nu niet komen helpen. Voor de kijkers thuis, Thomas is een arts. Maar ja, het lijkt mij wel een goede suggestie. Kijk naar de voorzitter van de gemeenteraad en naar de algemeen directeur om dat op te nemen. En iedereen is natuurlijk vrij om in te schrijven en dan mee te doen. Maar dat is, denk ik, wel een belangrijk signaal. Voilà, dat is voor wat de vaste toestellen betreft, voor wat de sportclubs betreft. Maar ik denk dat die vraag zelfs ook weliswaar, in alle eerlijkheid, na de eerst ingediende vraag gesteld is. Ik weet niet of je ze nu graag mee laat aansluiten, maar voor de sportclubs zal de schepen van sport zelfs de stand van zaken geven. Ligt dat voor? Niet alleen voor de voetbal, maar voor alle sportclubs. Ik denk dat mevrouw Simons dat ook had gevraagd. Hoe zit het dan voor sportverenigingen? Dus één, er is een uitleentoestel op de klinker. En twee, op de sportraad is het ook al in volle behandeling. Daar wordt de steun die daar tegenover zal staan meegenomen. Maar daar kan Kurt Lemmens, misschien moet u vraag pro forma toch stellen. Mm-hmm. Hè? En dan kan Kurt daarop antwoorden. Maar mevrouw Simons, misschien eerst, was dat oké? Okay? Ja, dan mag u zelf eens afsluiten. Ja, Nele.
Ja, het is inderdaad zo dat ik wat PC-issues had, dus waar dank dat ik mijn vraag nog heb mogen indienen. Mij gaat het, de vraag komt vooral omdat eigenlijk Voetbal Vlaanderen de voetbalclubs verplicht heeft om op 1 juli 2023 een AED-toestel te hangen. En het is een zone waar ik nogal wel eens vertoef, op en naast het voetbalveld. En het is inderdaad zo dat de stad al zeer veel gedaan heeft. We zijn een hartveilige stad. Waarvoor dank ook, die inzet die daar geweest is, dat is al zeer goed. We hebben met onze partij al eens een AED-opleiding gehad, maar nog niet iedereen heeft die mogen genoten, dus een refresh, daar staan wij altijd voor open. Maar dus ook Voetbal Vlaanderen heeft die verplichting opgelegd, dus het is vooral voor de voetbalclubs die gaan verplicht zijn. Clubs die met jeugd werken, die gaan een subsidie kunnen krijgen van €500 van Voetbal Vlaanderen, maar helaas, en misschien ook gelukkig, voetbalt er niet overal jeugd. Dus ik denk, ook die clubs gaan daartoe verplicht worden, dus die gaan allemaal een toestel moeten hangen. En ik word daar nogal vaak over aangesproken. Dus vandaar dat mijn vraag specifiek natuurlijk gaat over het voetbal, omdat zij verplicht worden. Maar natuurlijk bij uitbreiding heel graag alle andere verenigingen. Hè. Ik denk inderdaad, gezonde verenigingen. We hebben een uitgebreid en goed verenigingsleven in Aarschot. Dus het zou zeer fijn zijn inderdaad als we daar wat kunnen aan doen. Dus mijn vragen waren inderdaad, zal de stad mee tegemoet komen, maar ik hoor dat ik daar zo meteen een antwoord op krijg. Ook die opleidingen, of ook daar zouden kunnen in tegemoet komen. De aankoopprijs, de opleiding, maar ook eigenlijk, en dat was een suggestie van ons uit, dat was een vraag, maar misschien ook een suggestie die we erbij gezet hebben nog. Dat is, zou het ook niet mogelijk zijn om via de uitleendienst van, dus we hebben nu een prachtige uitleendienst, waar zeer veel dingen uitgeleend kunnen worden. Ik hoor dat de politie ook al met zulke toestellen rondrijdt, maar hopelijk hebben wij de politie niet altijd nodig. En misschien zijn zij ook niet tijdig met dat toestel, of dat ook niet zou kunnen uitgeleend worden via onze uitleendienst. En misschien op die manier eigenlijk ook ter beschikking gesteld worden van tijdelijke evenementen of tijdelijke verenigingen. Ik denk maar bijvoorbeeld aan onze buurtfeesten, die misschien eenmaal per jaar doorgaan. Ik denk dat we niet in elke buurt een AED-toestel kunnen hangen. Als daar uiteraard budgetten voor zijn, graag. Maar misschien dat als we zoiets kunnen ter beschikking stellen via de uitleendienst, dan zijn we daar ook alweer een stap verder.
Jan Heijden. Die vraag die u nu stelt, hebben we al in de raad besproken gehad, in de sportraad. Dus dat heeft al op tafel gelegen. De volgende vergadering van de sportraad gaan we dan ook een tussenkomst voor alle verenigingen die een eigen infrastructuur hebben. Dus cursussen die zijn er in samenwerking met het Rode Kruis. En die worden 1 keer per jaar ingericht. Dus waar dat iedereen kan van de sportverenigingen kan deel aan nemen.
Ja.
Okay. Is dat voldoende of wil je nog iets?
Excuseer. Dus inderdaad, er wordt een tussenkomst voorzien. Is daar al enig idee over wat voor tussenkomst dat gaat? Aangezien dat zo'n toestel toch 1500 tot 3000 euro kost. En dan ja, misschien mijn vraag of in de toekomst ook extra een AED-toestel zullen ter beschikking stellen bij de uitleendienst. Of daar een mogelijkheid voor is.
Wat de tussenkomst, dat ligt volgende week op tafel. Dan komt de raad bijeen. En daar zullen ze dus zien wat een tussenkomst dat ze kunnen doen voor de aankoop van dat toestel.
Ja, heb ik dat dan goed begrepen dat dat nog een tweede toestel, want bij de klinker is er een draagbaar AED-toestel. Hè. Ik heb dat daar juist gezegd, dat is er. Het is misschien wel nuttig dat de verenigingen dat dan weten, hè, dat dat kan. En dan naar mevrouw Simons toe, die de vraag had gesteld. Dus als duidelijk antwoord, we kijken waar we bijkomend vaste toestellen moeten plaatsen. En dan misschien ook de oproep om te zeggen, laten we samen met de gemeenteraad zo'n eerste hulp bij ongevallen cursussen volgen. Je weet nooit wanneer dat nodig zal zijn. En hoe meer mensen weten wat ze moeten doen op zo'n momenten, hoe beter. Dus dank u wel voor de vraag. Hebt u nog, u mag het laatste woord hebben als u wil.
Nee, omdat zelf een voetbalclub had dat ook aan mij gevraagd, Nele. En het is gewoon voor die prijzen, omdat voetbal Vlaanderen komt ook tussen met kortingen. Dus de goedkoopste is 1000 euro en de duurste, de binnenkast is 1000 euro en de buitenkast is 1300 euro. Dus ja, ik zou niet tegen een voetbalclub willen gaan zeggen dat 3000 euro kost. Het is, bij voetbal Vlaanderen zelf kunnen ze bestellen. Hè. En dan krijg je nog eens die korting en dan kan eventueel, dan moet de schepen van sport bekijken. Maar ik zeg maar dat voetbalclub dat zelf aan mij had gevraagd vandaar.
Ja, het is zo dat voetbal Vlaanderen tussenkomt als je jeugd traint, maar niet elke club. Nee, ze komen niet tussen voor alles. En, ik begrijp als je zegt, het is de kast die veel kost, maar de toestellen worden ook zeer veel gestolen. Dus je kunt niet zomaar een toestelletje hangen waar het voor iedereen toegankelijk is. Zonder een kast zal moeilijk zijn. Nu, 1500 euro voor een kleine club, hè. Je zit zelf mee in het voetbal, voor een kleine club is zelfs 1000 euro veel geld.
Als je jeugd hebt, maar voetbal Vlaanderen koopt die een bulk. Dus die krijgen zelf korting. De goedkoopste is 1000 euro en de andere is 1400 euro min die 500 euro. Hè. Snap je? Ja meneer, je moet de bestelbon maar gewoon op voetbal Vlaanderen opzoeken. Ik wou het gewoon even zeggen. Ja, als je nu tegen de voetbal gaat zeggen, gaan met die allemaal een kast van 3000 euro hangen. Ja, ik denk niet dat die boodschap hier best de gemeenteraad verlaat. Maar ja.
Van het moment, Nele, dat de sportraad de financiële tussenkomst, zal ik u dat melden, hoeveel dat ze gaan tussenkomen.
Dank u wel. Ik vond het antwoord bemoedigend.
Dank u wel. Dat gaat verder gelopen in de initiatieven en dan kunnen we misschien samen allemaal een keer op cursus gaan. Om die toestellen te gebruiken. Goed, de volgende vraag was ook van mevrouw Simons en ging over de straatverlichting s'nachts terug aandoen. En ik denk dat dat een vraag is die heel veel mensen zich stellen. Dus,
ik denk dat die vraag niet veel uitleg nodig heeft. Hè. Gewoon de lichten terug aan, zou ik zeggen. Het veiligheidsgevoel er terug zijn. De energiemarkt, ja. De storm is wat gaan liggen, dus ik zou zeggen, laat het licht terug schijnen, alstublieft.
Ja.
Ja, dank u wel voor de vraag. Ook daar heeft het Schepencollege al een beslissing genomen. De vraag is ook vanuit de bevolking tot bij ons gekomen naar aanleiding van een aantal vandaalstreken of inbraken. Ik wik en weeg mijn woorden, maar de politie is aanwezig en weet waarover ik het heb. En dan komt heel gauw ook wel de opmerking van, kijk, het is toch wel heel donker na 11 uur. Als men daar dan op gaat mikken, dan komt dat het veiligheidsgevoel absoluut niet ten goede. Dus ik heb, het Scheepcollege heeft in principe beslissing genomen. De schepen, Gerry Franke heeft het initiatief genomen om Fluvius te contacteren. Nu, net zoals dat geen schakelaar is, hè, toen we wilden dat de lichten uitgingen, hebben we niet gewoon gezegd met ene knop, hupla, en nu zijn de lichten uit. Zo kunnen we die ook niet, hupla, met ene knop terug aanzetten en ze zijn dan terug aan. Ik zou graag willen dat dat wel zo kon. Maar goed, de vraag is gesteld. Men weet dat Aarschot dat wil. Ze zijn op sommige andere plaatsen nog aan het afschakelen, hè, dat hebben we gehoord. Er zijn gemeenten waar de afschakeling nu pas in mei zal ingaan. Wij zijn net als dienst al terug daar om het terug aan te schakelen. Maar goed, het komt. We hopen gauw mevrouw Simons te kunnen laten weten wanneer. Maar nogmaals, het is niet zo dat wij maar de knop aan en uit kunnen zetten. Ja, Petra?
Bedoelt je dat je gewoon zonder te kijken of dat dan uw bewoning is of lege straten, dat je overal gaat terug aanschakelen? Bijvoorbeeld straten waar dat geen bewoning is, die kun je naar onze mening gerust nog altijd de lichten uitlaten. Omdat de energiecrisis gaan liggen is volgens ons niet een voldoende argument om de lichten terug aan te steken. Er zijn nog altijd andere argumenten om toch te doven. Natuurlijk, daar waar de bewoning is en daar waar dat veiligheid primeert, daar zouden we wel zeggen van, steek de lichten daar terug aan. Maar niet overal is dat nodig. Daar waar dat geen huizen staan, zijn geen inbraken, hè.
Wel, ik had er moeten bijzeggen dat wat we natuurlijk tegelijkertijd doen, is verder zetten met de verledding. Hè? Dus naar LED-verlichting gaan. Hè? Ik dacht, ik ga dat niet blijven herhalen, maar ik zal het nog maar zeggen. Een deel op ons grondgebied is al LED-verlichting. En we hopen dat zo snel mogelijk helemaal rond te krijgen. Met LED-verlichting kan je dimmen. Makkelijker, je kan aan- en uitschakelen, makkelijker. Maar op die plaatsen waar geen LED-verlichting is, of nog geen LED-verlichting is, is het dus helaas niet zo dat wij zomaar kunnen zeggen, dit gaat aan, dit gaat uit, hier wel en hier niet. We zijn daar afhankelijk van Fluvius, hè, en ik moet zeggen, ze werken ook heel goed mee. Dus er zijn hele goede contacten, maar ik begrijp ook dat zij met de praktische en technische bezwaren zitten. We gaan met hen ook aan tafel. Hoe fijnmaziger we het kunnen maken, hoe beter. Maar we gaan ook geen 3-4 keer nog veranderen. Hè. Het was energiecrisis. Het was dus verantwoord om op dat moment te zeggen, we doen de lichten uit, de prijzen swingden de pan uit. Ondertussen zien we dat de prijzen ook terug normaal zijn. Dan voel je ook dat het draagvlak bij de bevolking veel minder is. Zeker als er dan ook nog eens calamiteiten gebeuren. Hè. Dus, en dat gaat bij ons toch nog voor. Dat is dat veiligheidsgevoel. Ik denk dat dat het antwoord is op de vraag van mevrouw Simons. Maar net zoals we ook gekeken hebben om op gevaarlijke punten en dergelijke de lichten aan te laten, kunnen we nu wel zien wat we kunnen modifiëren. Ik zeg alleen, denk dat daarvoor eerst de verleiding volledig zal moeten rond zijn.
Ja, dank u wel. En dan mevrouw Simons onmiddellijk haar derde vraag stellen. Hè.
Ja. De ene keer zeg ik helemaal niks en de andere keer te veel natuurlijk. Nu, iedere mens hoort wel eens passeren over het verschrikkelijke woord waar dat niemand mee geconfronteerd wilt worden. Kanker. Preventie is een belangrijk woord in deze verschrikkelijke ziekte. Is het mogelijk om in ons grondgebied een rondreizende mammobiel ter beschikking te stellen voor een bepaalde tijd waar vrouwen en mannen van een bepaalde leeftijd terecht kunnen voor een gratis röntgenfoto van de borsten om borstkanker zodoende vroegtijdig op het spoor te komen? Ja, ik lees het hier gewoon af, maar in C is het iets heel belangrijk. Er zijn nog altijd in mijn ogen te weinig mensen die die screening automatisch laten doen. Terwijl dat ze niks voelen, ze denken er is niks aan de hand. Maar moest dat op regelmatige basis toch gebeuren, zou dat heel veel leed kunnen besparen. Vandaar mijn vraag.
Ja, dank je wel.
Dank je wel. We delen met het hele bestuur, denk ik, de bekommernis en de terechte bemerking. Ook dat denk ik dat over grenzen van meerderheid en oppositie kan gesteld worden. Hoe sneller je laat screenen en hoe sneller men erbij is, hoe groter de kansen op genezing zijn. Dus sensibilisering is ontzettend belangrijk. Ik had ook heel graag gezegd, we hebben hier goed nieuws en weten wat, de mammobiel zal volgende week rondrijden. Zo werkt het helaas niet. We hebben ons wel uitgebreid geïnformeerd, want we vonden het een zeer goede suggestie. Maar Aarschot, en dat is dan weer een goede zaak, heeft met het Medisch Centrum Aarschot en privé-radioloogpraktijk twee plaatsen, vaste plaatsen op het grondgebied waar mensen terecht kunnen voor controle van de borsten. En dus gaat in principe de mammobiel voor in hun planning voor plaatsen waar dat niet is en waar ze dat nog niet hebben. Als je dat wel hebt, dan staat dat niet in de eerste lijn. Dat is het antwoord dat wij gekregen hebben. We hebben dan toch gezegd, ja maar luister, we hebben een groot grondgebied, deelgemeente. Het is toch niet onbelangrijk dat in de meer landelijke deelgemeente dat toch wel zou mogelijk kunnen worden. En daar gaan we in elk geval verder op blijven aandringen. Maar de mammobiel zelf is voor het komende jaar, denk ik, en Nicole, dat men ons heeft laten weten, de capaciteit zit daar volledig vol. Dus de vraag komt in elk geval op tijd. We proberen mee op de radar te staan. Het alternatief hier is ook eens opnieuw te kijken hoe we kunnen sensibiliseren. Hè? Want je kan hier dus laagdrempelig wel terecht. Ik zei het in de privépraktijk, maar ook bij het Medisch Centrum Aarschot. Dan komt het erop aan om de mensen daar ook effectief te krijgen. Dus ja, ik had liever kunnen zeggen, goed nieuws, volgende week staat er een mammobiel. Maar het zal in de eerste periode toch nog anders moeten.
65% deelnamegraad, dus we moeten er nog 34 en bereiken om mee te doen voor het onderzoek.
Oké, maar dat is toch al een mooi resultaat, hè?
Ja, we zitten daarmee wel boven het gemiddelde. Moet ik misschien, allez, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, voor Aarschot, 65,6% deelname als de brief en de oproeping er is. Dat is natuurlijk nog een te groot aantal dat zich niet laat screenen, hè, 34,5%. Maar kunt het glas ook half vol bekijken, hè, Nicole. We zitten daarmee wel boven het Vlaamse gemiddelde. Dus ik zou zeggen, ook moesten er mensen in uw omgeving zijn of thuis, het is de moeite om dat toch te laten doen. Voor de provincie Vlaams-Brabant is het gemiddelde 60%. Dat is iets lager dan voor Vlaanderen, waar het 63% is. En wij zitten dus bijna aan 66.
Oké, misschien moeten we eens nadenken over een ludieke campagne om nog meer mensen te mobiliseren daarvoor.
Daar bestaan kalenders voor, hè? Calendar girls. Bijvoorbeeld. Creatieve initiatieven in deze gemeenteraad vanavond. Ik herinner me wel, ik kijk naar Julia, dat we in het verleden met de vrouwen van de gemeenteraad wel zo foto's hebben laten nemen. Hè. Maar dat was wel met kleren aan, denk ik. En de suggestie die nu gemaakt wordt is om die 30% ook geactiveerd te krijgen. Nee, waren alleen
de...
Voor darmkanker.
Oké, er is duidelijk veel zin om een ludieke campagne uit te denken.
Goed. Ik wou net even nog zeggen, het brengt heel veel op gang, hoor ik. Dus,
ja, absoluut. Goed, dan komen we tot de vraag van Groen met betrekking tot het sensibiliseren rond de bescherming van egels en het stimuleren van egelstraten. Ga je gang, Nele.
Ja, het is een kleine vraag of een kleine suggestie. Het sluit ergens een klein beetje aan bij eerdere vragen rond actief burgerschap en hoe we als burger kunnen ons steentje bijdragen aan een groenere omgeving en meer biodiversiteit. Dus binnenkort is het weer de maand mei. En al redelijk gekend bij de mensen is de actie Maai mij niet. Dus tegelijk een kleine reminder daarvoor van enkel maaien waar dat nodig is. Dan geeft dat ook wat meer kans op biodiversiteit. Maar ook de robotmaaier is meer en meer in trek. En die heeft enige gevaren in zich voor de egeltjes. En die egels zijn best wel nuttige dieren. En dat aantal is de laatste 10 jaar bijna gehalveerd. Dat is ook al eerder in de media gekomen dat mensen iets kunnen doen. Mensen die een tuin hebben, kunnen wel iets doen om die egels beter te beschermen. We hebben het hier al over verkeersveiligheid gehad vandaag. Er vallen ook af en toe slachtoffers bij die egels in het verkeer. En de vraag is eigenlijk gewoon, kunnen we als stad onze kanalen gebruiken, bijvoorbeeld het standertje of de Facebookpagina, om de mensen daar nog eens attent op te maken. Op het nut van egels enerzijds, die eten bijvoorbeeld heel veel slakken, wat we liever ook niet zien. Hoe we onze tuin egelproef kunnen maken, dat egeltjes kunnen van de ene tuin naar de andere gaan via een egelwegeltje. En Natuurpunt heeft dan een ludieke actie gelanceerd als 10 buren hun tuin registreren als zijnde egelproef, dan krijgen ze een bordje van Egelstraat. Het past zo'n beetje bij het grotere geheel. We zijn allemaal misschien binnenkort aan het tegelwippen, dan kunnen we ineens ook een klein stukje uit onze schutting halen ook. Allemaal kleine dingetjes om mensen warm te maken, om hun kleine, kleine groene daad te stellen. Voilà.
Oké, dankjewel.
Annick? Ja, Nele, je noemde het zelf een kleine vraag, maar ik vind het persoonlijk wel een leuke vraag. Dus de egels en de robotmaaiers, dat is inderdaad twee dingen die niet zo goed samengaan. En wij gaan dan inderdaad ook, zoals dat je vraagt, een sensibilisatiecampagne doen via Facebook, via de website, maar ook via het stampetje. Dus wij gaan de mensen proberen te sensibiliseren om hun robotmaaier 's nachts niet te laten rijden. Persoonlijk heb ik ook een robotmaaier, maar ik heb dat ding al een aantal jaar, ik heb die nog nooit 's nachts laten rijden. Gewoon om die reden. Dus dat gaan we zeker doen, wat dat dan de egelwegeltjes betreft. Gaan we ook daarin meenemen. Persoonlijk kende ik het niet, dus ik heb het goed doorgelezen ook. En ik vind het ook wel een leuke actie om te doen, of om de mensen te proberen aan te zetten om een gat, een buis door hun afsluiting te steken, zodat de egels inderdaad niet meer langs straat moeten. Het is zoals dat je zelf ook zegt, van verkeersveiligheid naar egelveiligheid is een kleine stap. Dus we gaan daarin mee en bekijk het stampertje goed. Eind juni, daar gaat normaal gezien het artikel in verschijnen.
Oké, dankjewel. Dus dat komt goed met die egeldoorsteekjes. Dan komen we tot de vragen van Vlaams Belang. En Hannelore had een vraag over sociale huisvesting. Er was nog een vraag van Groen. Die ben ik vergeten. Dan mag Petra eerst nog de vraag over de participatie in de windturbines die Engie wil bouwen stellen.
Ja, Engie Electrabel wil 4 windturbines plaatsen op het grondgebied van Aarschot en Tiltwingen langs de E314. De vergunningsaanvraag die zou ingediend worden op 31 maart. Onze vraag hier is niet of dat wij voor of tegen windturbines zijn. We zijn duidelijk voor windturbines, want windturbines die maken zeker een deel uit van de oplossing naar een versnelde energietransitie. Maar we willen wel die windturbines van Engie willen we kaderen in een lokaal geheel. We hadden graag gezien dat die windturbines voordelen voor iedereen, maar dan ook voor iedereen met zich zouden meebrengen. Dus zodanig dat winsten en voordelen niet wegwaaien, maar ook ten goede komen aan de lokale overheid, aan burgers En zeker ook aan kwetsbare gezinnen met aandacht voor mensen in energiearmoede. Hernieuwbare energie, dat is eigenlijk een opstapje in de democratisering van de energiemarkt. Wat wil dat zeggen? Dat iedereen, jij, ik, uw buur, iedereen toegang krijgt tot de energiemarkt, niet alleen als consument, maar ook als producent. Dus je gaat zelf ook, zoals de grote concerns, ga je ook energie kunnen opwekken en naar de voordelen van in uw zak steken. Democratisering wil ook zeggen, niet alleen toegang, maar dat wil ook zeggen dat iedereen zijn zeg moet kunnen doen. En iedereen zijn zeg kunnen doen, dat wil ook zeggen van tot de kleinste gemeenteraad, tot de grootste gemeenteraad, Jan en Klein Pirke, iedereen moet zijn zeg daar kunnen over doen. En dat is absoluut nodig. Dat is een fundamentele maatschappelijke trend die dan niet meer te keren is. Dus hernieuwbare energie, dat is echt wel een gamechanger. En we moeten zeker zien dat we die een trein niet missen, die wind niet missen. Dat we mee kunnen surfen met die wind. Die democratisering, dat is ook een methode om het draagvlak voor hernieuwbare energie, hier in dit geval windturbines, te vergroten. En dat zal er ook voor zorgen dat die snelheid van die energietransitie vaart neemt. Goed, dus dat zijn de voordelen van die hernieuwbare energie. En we zitten nu met het ENGIE-model. En graag zouden wij willen dat ENGIE-model, dat businessmodel van ENGIE, dat ons model wordt. ENGIE zelf heeft voorgesteld op de infomarkt, die dat onlangs is georganiseerd, om burgers aandelen te laten kopen van niet per se van die windmolens aan de E314, maar gewoon ENGIE-aandelen. Dus eigenlijk geef je een achtergestelde lening en je krijgt een jaarlijks dividend uitbetaald. Dus dat is een spaarboekje wat je instapt. Dat is het model voorlopig dat ENGIE heeft voorgesteld voor burgers om te participeren. Natuurlijk, wij willen verder, wij willen meer. Onze dingen is niet dat wij voor of tegen ENGIE zijn, want ENGIE, dat is een groot bedrijf, dat is een megagroot bedrijf, dat heel belangrijk is in de internationale gemeenschap. In internationale contacten is dat heel belangrijk dat je zo'n bedrijven hebt als ENGIE. Maar voor ons is dat lokaal aspect heel belangrijk. En daar zou ik heel graag hebben, zouden wij heel graag hebben, dat Aarschot en burgers daar 100%, 200% voor gaan. We hebben ook een voorstel gedaan aan ENGIE om die infomarkt om een klimaatfonds op te richten. Een klimaatfonds, wat is dat? Dat is de geldpot waar dat geld uitgeput kan worden voor projecten van en voor burgers. Inwoners van Tieltwingen, inwoners van Aarschot. Dus als je bijvoorbeeld een gemeenschapshuis klimaatneutraal wilt maken, dan kun je daar geld uit putten. Als je bijvoorbeeld denkt van, ah ja, daar is een plein, dat willen we graag vergroenen, ontharden en vergroenen, dan kan dat gefinancierd worden door dat klimaatfonds. Het antwoord van ENGIE was positief en ze gingen de haalbaarheid daarvan nagaan. Dus ENGIE, dat wil zeggen dat ENGIE daar geld in steekt en dat wij dat dan mogen opdoen. Zo. Dus dat is het concept. Natuurlijk, wij willen nog meer. Wij willen nog meer dan dat klimaatfonds. Wij zouden ook graag hebben dat spaarboekje, dat ook toegankelijk is voor mensen die niet dat geld hebben om die aandelen te kopen. Dus dat is nog een ander aspect dat we daar graag willen aankoppelen. Natuurlijk, we hadden liever gehad dat een complete burgerparticipatie was. Maar ja, we zitten nu in dat gegeven van het ENGIE-model dat we zo breed mogelijk willen maken. Dus dat zijn onze twee bedenkingen. Dus hoe krijgen we, hoe krijgen we iedereen mee in dat spaarboekje van ENGIE? En dan twee, zullen we ook eens vragen aan iedereen hier. Dat is eigenlijk een open vraag. Dat is niet alleen een vraag aan de meerderheid. Dat is een vraag aan iedereen van hoe kunnen wij te werk stellen dat iedereen kan meegenieten, zowel dat iedereen kan meegenieten van de lusten. Dat we niet alleen de lasten op onze nek krijgen. In dat klimaatfonds, ik ben dat even te vermelden, We zijn ervan overtuigd dat de stad daar ook een hele belangrijke rol in te spelen heeft. Want dat gaat over projecten die een impact hebben op het grondgebied van Aarschot. Dus in heel dat dingen zit je dan met die een driehoek. Burgers, overheid, lokale overheid en bedrijven. Dus we denken dat die samenwerking tussen die drie heel, heel belangrijk is. Dus dat is onze vraag aan iedereen. Kunnen wij een keer nadenken over hoe concreet zo'n klimaatfonds kan opgericht worden? En twee, hoe kunnen we dat groen boekje, ja, ik ga dat niet groen sparen, want dat is greenwashing, dat spaarboekje toegankelijk maken voor iedereen? En natuurlijk, als er nog meer voorstellen zijn om dat businessmodel van Engie het onze te maken, dan zijn die natuurlijk zeer, zeer welkom.
Ja, dankjewel Petra. Ik denk dat de schepen daar op gaan antwoorden.
Ik kan eerst iets zeggen. Wij willen ook veel en wij willen vooral windmolens op ons grondgebied. Ik weet niet of je het weet of niet, maar de vergunning voor de twee windmolens heeft de Raad van Vergunningsbetwisting vernietigd. Hè? Dus die komen er momenteel niet. Hè? En het heeft ook te maken met de positie van windmolens en de natuur. En daar heeft het een klein beetje mee te maken voor de motivatie. Kunnen we ze daar zetten? Ja, dan nee. Maar die aanvraag zal nog terug opnieuw moeten ingediend worden, indien de aanvraag dat nog wil doen. Dus dat is de situatie voor de twee windmolens in de positie van het industrieterrein. Nu, wat Engie betreft, Engie heeft dat ook gevraagd gehad in 2019 al om in Aarschot, langs E314, mogelijk iets te doen. We hebben het altijd een beetje afgehouden door het feit dat we eigenlijk zelf een windplan wilden eerst opstellen. Dat hebben we dan ook gedaan. In het kader daarvan heeft men dan gezegd van oké, dan kunnen wij er verder mee gaan op de posities die in het windplan ook naar voren komen als de beste locaties. Maar wat wij ook gedaan gehad hebben is, omdat Engie zo'n grote bedrijf is het niet eenvoudig om daar tegen te praten en zeggen wij willen dat. Nee, Engie zegt ja, wij gaan die aanvraag indienen en we zullen de procedures doorlopen. Maar we willen wel luisteren naar Aarschot om te kijken wat er belangrijk is voor Aarschot. En participatie is een van die zaken. Engie doet standaard €100.000 participatie op zo'n project. We hebben dat kunnen opkrikken, want anders zeiden we van nee, anders gaan wij geen positief advies. Hebben wij tot maximaal na 2 jaar kunnen opkrikken tot €800.000 om te kunnen participeren door burgers van Aarschot. Allee, dat moet je ook al wel weten. Het is niet voor bedrijven, het is voor burgers van Aarschot. Tot €800.000, dus 8 maal meer dan wat ze standaard doen. Dat is al 1 voordeel. Ze hebben ook gezegd, ja, wij doen dat dan via de coöperatieve Electrabel Co-Green. Dat is een coöperatieve vennootschap. Nu, als dat niet via die vennootschap zou kunnen, hun eigen vennootschap, dat ze dan ook nog wel een ander model met burgerparticipatie kunnen en willen uitwerken. Zo niet, en voor hetzelfde bedrag van €800.000, zo niet vervalt die optie om dat positief advies nog te blijven geven. Dus dat is wel een hele belangrijke om te weten. Dat is wel ook enkel voor de burger van Aarschot, niet voor een andere gemeente. En dat gaat in tijdspannen zijn, dat mensen kunnen daarop intekenen, op die participatie. De eerste tijdspannen, bijvoorbeeld 1 maand, zal in een straal van 1 kilometer er rond zijn, waar de locatie is, want daar is de meeste last, als ik het zo mag zeggen. Maar dan gaat dat verder, die straal vergroot, en dan gaat een tijdspannen opstaan. Dat is niet ten eeuwige tijde, dat mensen daar kunnen op intekenen. Maar, niet alleen dat. Je kan zomaar niet zeggen van, kijk, tegen Engie, we gaan hier een klimaatfonds oprichten. Ze gaan dat misschien onderzoeken, maar het is niet eenvoudig. U heeft de vraag ook zelf gezegd van, ja, we weten nog niet goed hoe dat we dat kunnen gaan uitwerken. Ja, ik weet het ook nog niet goed. En wie gaat dat beheren? En wie gaat die pot geld vasthouden? En hoe gaat daar mee omgegaan worden? Dat is niet zo eenvoudig om dat te doen. Er zijn veel organisaties die daarmee gestart zijn, maar uiteindelijk zie je wel, de tendens is dat de coöperaties die opgestart zijn in verschillende regio's, dat die eigenlijk het heft in handen beginnen gaan te nemen en dat te doen. In onze regio is Ecoop een van die partijen. Wat wij parallel gedaan hebben, al sinds vorig jaar, maar we hebben dat nu onlangs ingediend gehad, dat een lokale energiecoöperatie, coöperatieve, om dat op te richten in Aarschot, dat is ingediend bij de VEB, Vlaams Energiebedrijf, omdat er ook een raamovereenkomst is voor Vlaams-Brabant, vanuit VEB, om dat met Ecoop te doen. Ecoop heeft ook al voorgesteld gehad hier om onze gebouwen vol te leggen. waar dat we zelf misschien niet alle energienoden moeten uitputten, maar de burgers zouden kunnen doen, hè, is vooral zonnepanelen te leggen. Onze stadsvestaal bijvoorbeeld is een kleine verbruiker, maar is een heel groot dak. Hè. Dat heb ik ook al een keer gemeld gehad. Dus wij willen daar 500, 600 panelen op leggen, waar dat we via e-koop dan burgers ook kunnen laten van genieten die het minder makkelijk hebben om daar te kunnen van genieten. Want niet iedereen heeft zomaar een paar duizenden euro's om te investeren in zo'n coöperatieve. Dus dat is wel een hele belangrijke om daar ook mee aan de slag te gaan. Maar dat willen we dan niet op ons eigen gebouw alleen doen. En dat is een oproep nu. Hè. Er zijn een aantal mensen die in scholen werken, hè, om de daken van de scholen die ideaal zijn om dit te doen, om die vol te leggen, zodat de burgers van Aarschot daar mee kunnen van genieten. Hè? Want allee, het zijn de grootste oppervlaktes van de daken op ons grondgebied zijn allemaal van scholen. Bovendien ook de kerken. En van de kerkfabriek is er al een aanbod geweest, ook om via e-koop eventueel daarmee in te participeren. Bepaalde kerken komen daar ook voor in aanmerking. Dus vandaar ook een blije oproep, hè, om daarmee aan de slag te gaan. Het kan de Arcadia groep zijn, het gemeenschapsonderwijs kan dat zijn. Onze eigen scholen zullen we bekijken. En via die zonnepanelen, PV-installaties kunnen we dat perfect uitwerken. Dus dat is allemaal aan de gang om dat te doen. Via Engie, mijns inziens, zal ietsje moeilijker zijn om dat te doen. Maar ik zou blij zijn, moesten we die vier uiteindelijk vergund krijgen. Wij gaan daar alleszins positief advies op geven. Naar de overheid, om die vergunningen mogelijkst te kunnen afleveren. Dank u.
Ja. Onze opmerking was ook zeker niet tegen die windmolens. Hè. Wij steunen dat windplan ook. En wij steunen windturbines. En wij vinden dat ook een heel spijtige zaak van die twee windturbines van Weekracht, dat die Raad van State dat proces heeft vernietigd. Dus wij vinden dat inderdaad een spijtige zaak. Maar wij hebben het nu alleen over die Engie-windmolens. En dat klimaatfonds, vooral omdat ze daar een positief antwoord op gegeven hebben, denk ik van, mannen, we moeten dat met twee handen aangrijpen. Van dat is toch nog, weet je waarom? Dat draagvlak wordt vergroot. Vooral bij die mensen die daar rondom wonen. En dat was iets wat we misten bij die windturbines bijvoorbeeld van Weekracht.
Daar wil ik nog eventjes op reageren. Het draagvlak vergroot, ik begrijp dat heel goed. Daarom dat we ook gezegd gehad hebben dat we dat bedrag naar boven willen trekken. Zoveel mogelijk burgers kunnen van participeren. Maar je hebt maar één burger nodig. Eén burger nodig die een bezwaar indient. Al heb je er 31.000 of 30.999 die het goed vinden. En je hebt er ene die met een argument komt dat haalbaar is. Dan wordt uw vergunning vernietigd. En die ene die daartegen is, die daar vlakbij woont, of zelfs bij wijze van spreken 10 kilometer af woont, of in een andere gemeente woont, want daar is ook bezwaar van andere gemeentes ingediend, die gaan nooit investeren in dat fonds. Nu mag je nog zo'n mooi fonds, als je daartegen bent, ben je daartegen. Ik heb ze persoonlijk op mijn bureau gehad, de mensen die daartegen zijn, ze hebben gezegd van, ja, we nemen je persoonlijk kwalijk en dat je daar voorstander van bent. He? Snap je? Dus die mensen ga je met dat fonds niet overtuigen. Ik ben nu een klein beetje misschien zwartgallig aan het praten, maar dit is wel de realiteit. He? Wij staan daar zeker als bestuur positief tegenover en we willen ook energie voor iedereen toegankelijk maken. Want niet iedereen heeft een aantal duizenden euro's om in een pot te stoppen, he? Om daarmee te kunnen van genieten. Nee, laat de mensen die effectief geen geld hebben ook genieten van een lager tarief.
Ik wil misschien nog gewoon kort aan toevoegen. Ik ben gewoon zelf ook wel benieuwd. Hè. Ik denk dat we dit hebben proberen aanpakken zoals het moest. Schepen heeft daar zeer veel tijd en werk in gestoken, een windplan gemaakt. Ik denk dat je voor deze windmolens, Bert, bijna 2 jaar aan het praten bent met Engie om dat coöperatiemodel op poten te zetten. Want nogmaals, het is niet dat het er al lag en wat er lag was te klein. Dus het is echt op aangeven van de stad en de inspanningen van de schepen dat dit bedrag omhoog is gegaan. Ja, bon, een legislatuur is 6 jaar. Hè. Het gaat ook mij wel enigszins cynisch maken als je op 6 jaar tijd niet eens een windmolen gezet krijgt op het grondgebied. Voor alle duidelijkheid, wij zetten die niet. Wij geven ook geen vergunningen. Dat is niet aan ons. Het zijn private initiatieven. Die worden vergund door provincie en door de Vlaamse overheid. En blijkbaar zijn we op 4 jaar tijd voor de tweede of de derde keer terug naar af. moet u op den duur echt gaan afvragen. Er is klimaatopwarming, er is oorlog in Oekraïne, er is energiecrisis, we hebben het daar straks nog over gehad. En hier in Aarschot, mensen, ongelooflijk, staat er nog altijd geen enkele windmolen. Allee, terwijl dat wij als stad echt zelfvoorzienend zouden moeten zijn. En we hebben dus echt gezegd, we gaan die niet zomaar te pas en te onpas zetten, waar ze mensen aan beteren, dat kan niet de bedoeling zijn. Maar het is wel heel wrang als je nu moet zien dat omwille van een procedurele zaak, het niet maken van een passende beoordeling, zoals eigenlijk technisch, er was een natuurtoets gemaakt en geen passende beoordeling, ja, dat hele project terug naar af gaat. Het is eens diep zuchten en blijven volhouden. En ik hoop ook dat we dat ook hier zo unaniem mogelijk kunnen blijven doen. Maar goed, hier moet eerst en vooral gekeken worden of er überhaupt een vergunning wordt aangevraagd. Want op dit moment hebben we nog altijd geen aanvraag. Dus de oude vergunningen zijn vernietigd. De nieuwe zijn de infosessies gelopen, maar we hebben nog geen aanvraag binnen. Dus we staan op dit moment nog steeds met nul aanvragen voor windmolens.
Angie heeft de aanvraag teruggetrokken. Om de simpele reden dat ze eigenlijk een argumentatie met... Dus ze hebben gezien wat er gebeurt in Aarschot. En ze willen dit geen tweede keer meemaken. En daarom gaan ze effectief... En het is een natuurtoets. Die echt... De passende beoordeling van natuurtoets die goed moet geargumenteerd zijn.
Nee.
Angie, de vier molens.
Oké, dankjewel allemaal. En dan maar inderdaad hopen dat er dan toch ooit eens een molen op ons grondgebied komt. Dan komen we aan de vragen van Vlaams Belang. En dan geef ik eerst het woord aan Hanne Loren over de sociale huisvesting.
Beste collega's. Met de stijgende levensmiddelen, de hogere energiefacturen, het leven dat in het algemeen heel duur wordt, komen er steeds meer en meer Vlamingen in de financiële problemen. Ook de huurprijzen schieten omhoog, zodat voor sommige inwoners huren op de privémarkt bijna onmogelijk wordt. Dus de mogelijkheid bestaat dat meer en meer mensen gaan moeten gebruik maken van sociale huisvesting. Daarom had ik graag volgende vragen gesteld. Hoeveel sociale woningen telde de stad Aarschot op datum van 1 januari 2023? Wat is de bezettingsgraad van deze woningen? Met andere woorden, hoeveel procent van deze woningen is bewoond? Hoe zit het met de wachtlijst? Hoeveel kandidaten wachten nog op de toewijzing van een woning? Ik hoor heel veel mensen zeggen, we staan al zo lang op de wachtlijst. En wat is de verhouding tussen bewoners met de Belgische nationaliteit en bewoners met een andere nationaliteit?
Oké, dankjewel. De schepen zal hierop antwoorden.
Ja, we hadden gezegd dat we misschien die cijfers gingen doorgeven, maar ik zal ze misschien toch wel eventjes bezorgen. Nu, waarom? Het zijn cijfers die van december 2021 zijn. Van de simpele reden, we hadden die gevraagd van december 2022, maar door de nieuwe vorming van de regio's in de sociale huisvestingmaatschappij zijn die nog niet publiek, of zijn die nog niet publiek gemaakt. Dus die kunnen we ook niet geven, maar het is van december 21 en dat is toch wel een referentie, want uiteindelijk is er niet zoveel bewogen in die tussentijd.
Na COVID
is er wel wat veranderd. Dus nu, hoeveel sociale woningen telde Aarschot? Dus eigenlijk december 2021, dat zijn 556 woningen voor de sociale verhuurmarkt. Hè? Waarvan 481 door KNUS en 75 door het verhuurkantoor SPIT. Dus dat is het aantal. Nu, zoals jullie weten, je moet een sociaal objectief halen, omdat men wil dat alle gemeentes daartoe bijdragen, dat niet alle sociale woningen in één bepaalde gemeente zitten. Aarschot heeft dat sociaal objectief al behaald en eigenlijk hebben wij nog extra ingediend bij de Vlaamse overheid om nog twee projecten te kunnen gefinancierd krijgen. Dat zijn twee kleinschalige woonprojecten, dat is één op de Diste Steenweg en één op de Gijmelbergwijk. En dat is eigenlijk met een lokaal toewijzingsreglement, waardoor men mensen die nu op campings eventueel wonen kunnen herlokaliseren in die kleinschalige wooneenheden. En dat is een project voor 25 wooneenheden en een project voor ongeveer 32 woningheden, hè, die er niet nog moeten gebouwd worden. Maar dat sociaal objectief moest normaal gezien behaald worden in 2025, maar wij zijn daar al in overschrijding. Dus daar moesten we een speciale aanvraag doen en dat kan alleen via een lokaal reglement voor een speciale doelgroep dat je die extra projecten nog kan doen. Hè, want eigenlijk anders moet het verspreid worden over andere steden, zodat men een goede spreiding krijgt in Vlaanderen. Hè. Dus dat zijn het aantal woningen. De bezettingsgraad van die aantal woningen zijn er 20 woningen die leeg stonden. Hè, op die moment, dat is een momentopname. Nu van die leegstand, 20 van die 556, 20 waren er maar 9 met structurele leegstand. Wat wil dat zeggen? Structurele leegstand langer dan 6 maand leeg. En dat heeft dan dikwijls te maken dat die moet vernieuwd worden, verbouwd worden, verwarmingsinstallatie, ramen ingezet worden. Hè? En van die andere, die 20, dan zijn er nog 11 over die niet structureel leeg stonden. En dat wil zeggen van 1 dag leegstand tot maximum 6 maand. Maar dat varieert, omdat mensen ja, uit die woning gaan en er komen nieuwe in. Dus dan op die moment, dat is een fotoopname, dus eigenlijk is er weinig leegstand en van al die woningen. Dus wel een belangrijk. Er is ook dat renovatieproject geweest in de Gemdebergweg. Dat was ook in die periode allemaal. Dus op die moment heeft men wel wat huizen een momentje moeten laten leegstaan, omdat er effectief een totaalrenovatie bezig was. Maar men doet wel echt wel daar zijn best om elke woning die toch wel nodig is te kunnen laten bewonen. Hoe groot is de wachtlijst? 31 december 21 waren er 1744 kandidaat huurders die aangegeven recht hadden op sociale huurwoning. Nu, dat cijfer dat was in één keer gestegen tijdens de COVID-periode, dat er in één keer heel veel meer mensen in aanmerking kwamen. Er waren in één keer 500 mensen meer die in aanmerking kwamen omwille van de COVID-situatie, inkomenverlies, weet ik veel. Hè. Men verwacht ook dat nu dat in één keer gaat dalen terug. Hè, omdat al die mensen terug actief zijn en eigenlijk omdat ja, die grenzen van die loonschalen die zijn in één keer hè, terug normaal. Hè. Dus men verwacht daar wel. Natuurlijk, wij kunnen die allemaal niet gaan huisvesten, dat is moeilijk. Hè. Er wordt ook in een regio gekeken van waar, daarom die regiovorming, waar kunnen die dan wel gehuisvest worden, in welke gemeente. Hè. Sommige gemeenten, we zijn nog een inhaalbeweging aan het doen, sommige gemeenten hebben voldoende huisvesting al, dus die worden eigenlijk ook wel geherlokaliseerd. En die zijn ook niet allemaal van Aarschot, want van die 1744 waren er 657 die momenteel woonden in Aarschot. Ja, de rest is van buiten Aarschot die graag ja, in Aarschot eventueel zouden komen wonen. Hè? Van die 1744 kandidaten. Hè? 657, ja. Ja, december, dus 31 december, zo'n foto, als een momentopname, hè? 31 december 2021. En dan, wat is de verhouding tussen de bewoners met Belgische nationaliteit en bewoners met een andere nationaliteit? Dus van die 500 woningen ongeveer, zijn er 440 woningen, dus van de 480 woningen van KNUS, hè, want die cijfers heb ik van KNUS, hè, van de 480 woningen zijn er 20 leegstand, hè, zijn er 440 Belg, dus 92%, 8 woningen Europa onderdanen, hè, dus 1,7%, en niet-EU zijn 10 woningen, dus dat is 2%. En dan onbekend, ja, ik weet niet, hebben ze het misschien niet genoteerd of zo, zijn er ook 2 woningen. Dus van eigenlijk zijn er 440 van de 460 bewoonde huizen Belgen. Is dat een antwoord op uw vraag?
Dank u.
We gaan de cijfers
Dank u wel. We zullen de cijfers aan alle raadsleden doorsturen. Hè. En dan was er nog een vraag van het Vlaams Belang in verband met de toestand van het drinkwaterleidingnetwerk. Voor Nico.
Ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de burgemeester, schepenen, collega's. De voorbije winter hebben een aantal van onze buurgemeenten, waaronder Scherpenheuvel, Zichem, Bekkenvoort, Gildwingen, om er een drietal te noemen, te maken gehad met drinkwaterproblemen. We hebben er allemaal kunnen over lezen in de plaatselijke pers. Door het rugverlies kwam er dikwijls geen druppel water meer uit de kraan. Volgens de watergroep kwam dit door de vrieskou. Hierdoor zouden een 40-tal lekken zijn ontstaan. Nu, beste collega's, ik weet niet wat dat jullie perceptie was van deze winter, maar we hebben mijn inziens toch maar een zeer korte winterprik gehad en ik ben niet kunnen gaan schaatsen. Mijn inziens is deze uitleg ontoereikend en ik hou mijn hart eerlijk gezegd vast voor onze stad, voor onze regio, wanneer we zouden te maken krijgen met een echt strenge en lange winter. Mijn inziens, beste collega's, is het drinkwaterleidingnetwerk in onze regio tot op de draad versleten. En ik sta niet alleen met dat standpunt, want immers en onze burgemeester zal dat kunnen beamen. Het was Vlaams minister Demir in het Vlaams parlement die dus stelde op 21 mei 2021 dat een aantal leidingen in Vlaams-Brabant zo oud zijn, en ik citeer, dat er enkel nog bruin water uitkomt. Niet mijn woorden, maar de woorden van minister Demir. Tevens riep zij de betrokken drinkwatermaatschappijen op om meer verantwoordelijkheid aan de dag te leggen en dringend de nodige investeringen te doen. Nu, 21 mei 2021. Beste collega's, de meer dan 40 lekkages voorbije winter doen me echter besluiten dat er nog niet al te veel initiatief gekomen is van de watergroep. Nu, bij elke breuk gaan er niet alleen honderden kubieke meters drinkwater zinloos verloren, die trouwens worden doorgefactureerd aan inwoners en bedrijven natuurlijk, maar lopen ook het risico op verontreiniging van ons drinkwater. Beste collega's, vandaar ook mijn volgende vragen. 1. Welke stappen zal de stad Aarschot nemen om de watergroep ertoe aan te zetten om zo snel mogelijk een volledige screening te doen van het bestaande drinkwaterleidingnetwerk op ons grondgebied, waarbij de mogelijke probleemleidingen worden vervangen? 2. Volgens de watergroep zou het aanbrengen van, ik citeer, lekdetentiesensoren op de leidingen soelaas kunnen brengen om lekken veel sneller op te sporen. Hoeveel van deze sensoren werden er op ons Aarschotsnetwerk al geplaatst, beste collega's? Welke stappen zal de stad Aarschot zetten om bij de watergroep erop aan te dringen dat minstens op de belangrijkste leidingen dergelijke sensoren worden geplaatst, zodat bij eventuele lekken snel kan worden opgetreden om grote problemen te vermijden? Ik dank u.
Dank u wel.
Ja. Ja, Nico. Dank u wel voor uw vraag. Schepen zal zo dadelijk ook meer in detail antwoorden. Ik moet zelf zeggen dat sinds ik burgemeester ben, de problemen met de waterleiding bij mij, ja, ook voor mij veel groter bleken te zijn dan dat ik in het verleden ooit gedacht had. Hè. Ik maak even abstractie van de voorbije winter, wat een heel specifieke situatie is van vorst en bevriezen en dan ontdooit dat terug en men heeft dat niet afgezet en dan heb je dus een lek. Ik heb het over de algemene situatie. Je weet, we wonen allebei in Rillaar, maar niet alleen in Rillaar, maar ook in Langdorp op verschillende andere plaatsen op ons grondgebied. We hebben hier ook al over gesproken. Komt er regelmatig echt gewoon, ja, bruin water uit de kraan. Ik bedoel, en Elke keer opnieuw wordt daar door de watergroep van gezegd dat kan geen kwaad, maar natuurlijk, allee, dat is één, niet aangenaam om daarin te baden, u te wassen, laat staan te drinken. Twee, als je machines hebt en apparaten hebt die op dat soort water werken, ja, die gaan natuurlijk ook gewoon kapot. Hè. Dus allee, ik ben letterlijk en figuurlijk al eens uit mijn vel gesprongen. Dat is geen vrij zicht, maar af en toe helpt het wel om u eens heel kwaad te maken. En ik heb Carmen gezegd dat als dat op deze manier verder zou gaan, en men elke keer pap en nat houdt, dat ik dan ook vind dat je op een bepaald moment niet kunt vragen dat de mensen hun rekening van het water blijven betalen. Hè. Dat gezegd zijnde, dus er is dan actie ondernomen. We rijden van Rilaar naar Aarschot ondertussen al denk ik meer dan een jaar aan 30 kilometer per uur langs de werken. Ja, dat zijn dus in eerste instantie werken aan de waterleiding. Want van aan het waterzuiveringsstation aan het begin, in de Demervallei, richting Rilaar, die hele leiding was dus een ijzeren leiding. Alblieft. Ja, dus, maar in elk geval, dat verroest daarin, dat bezinksel zit daarin. En dat bezinksel, elke keer als er daar ergens iets aan gebeuren of een aansluiting aan gemaakt werd, bewoog die leiding. En kwam dat bezinksel terug naar boven. En ja, dan heb je dus pech als je kraan opendraait. Zeg je op dat moment niet thuis. En de volgende draait zijn kraan open. Dan heeft de volgende bruin water. Is die hele straat niet thuis. Dan is de volgende straat die bruin water heeft. Dus je kon ook niet. Ik weet dat dat voor mensen soms raar is om te zeggen. Van waar is er bruin water en waar niet. Het hangt er vanaf. Waar is dat bezinksel naar boven gekomen en opgewaaid. En wie heeft er op dat moment die kraan opengedraaid. Dus die zijn oud. En die worden dus vervangen. En dat is nu voor het eerste deel. Daarna, dat kan Gerry uitleggen, heeft men ook voor het tweede deel, waar de werken gestopt zijn tot Rilaar, metingen gedaan om te kijken in welke staat dat die nog zijn. Voor de rest hebben we het ook al voor gehad, verschillende keren, dat als wij fietspaden willen vervangen, als wij voetpaden willen vervangen, dat wij denken van oké, ja, we gaan de bovenbouw in orde maken. Men legt het open, blijken de leidingen één niet te liggen waar ze volgens de plannen zouden moeten liggen en twee niet in de staat te zijn waarin dat ze zouden moeten zijn. We hebben grof gezegd drie types leidingen, die, wij niet alleen, hè, heel Vlaanderen, hè. Dus, maar dat is een typische situatie. Dat zijn ijzeren waterbuizen die dus verroesten en waar dat je dat bruin krijgt. Je hebt cement of asbestcementenleidingen die erin zitten. Dat is ook niet geen heel aangename gedachte. Hè. Ik vond dat toch wel confronterend dat ons water door cementasbestenleidingen loopt. En dan tenslotte heb je de nieuwe en dat zijn in principe PVC-leidingen. Dus die worden vervangen, dat staat op de radar. Ik zeg het, er zijn een aantal grote werken bezig, maar ik laat Gerry in detail gaan over waar dat dan moet. Maar wat niet kan, ik zou dat graag willen, hè. Geloof mij vrij, hè, is in één keer zeggen, we leggen overal alles open tegelijk en we halen overal al die buizen eruit en we leggen daar overal in één keer PVC-buizen. Ons grondgebied is daarvoor te groot en het aandeel dat moet vervangen worden is daarvoor te groot. Dus dat gaat stap per stap gebeuren. En dus helaas kan ik daardoor nog niet zeggen dat er nergens geen bruin water meer uit de kraan gaat komen. Maar de grootste pijnpunten, zoals bijvoorbeeld die toevoer op de systeemweg, is er een waarvoor wij op tafel hebben geklopt om die te vervangen. En zo zullen er nog komen, maar daar laat ik schepen Gerry Franke over verder praten.
Ja, Nico, ja, ik kan inderdaad alleen maar zeggen dat als schepen van openbare werken dat dat een zeer frustrerende bezigheid is. Dus de leidingen van de watergroep zijn dus niet in ons beheer, maar door de watergroep. En ja, wij kunnen enkel maar aandringen wat dat we ook bij alle werken dat we doen, rioleringsprojecten, gewoon andere werken, betrekken wij de watergroep daar altijd van in het begin bij en dringen wij aan dat zij mee in synergie gaan met die werken. Dus wordt er elektriciteit gelegd, wordt er waterriolering gerecht, dat de watergroep altijd meegaat en de leidingen vernieuwt. Wat dat ze ook doen, we hebben met de mensen hier ter plaatse vrij goede contacten, dus dat lukt wel. Maar ja, heel het netwerk is zo vreselijk verouderd, ja, dat we eigenlijk niet meer kunnen doen als waar dat we werken zien dat ze zeker meegaan. Maar ja, er zijn al veel werken, maar we kunnen niet alles tegelijk. Maar Ja, en wat die sensoren betreft, die vraag is ook gesteld, dus dat zou voor de toekomst moeten zijn, dat gaan we zeker meevragen.
Dank u wel, mevrouw de burgemeester, meneer de Schepen. Ja, Gerrie, in verband met die sensoren, u houdt me daarvan op de hoogte. Hoe ver dat zit dat? Dat in feite dus geen loze belofte wordt, dat men ons daar niet met een kluitje in het riet stuurt, ja. Om het toch in de watertermen te houden. Ja, oké, dank u wel. Dan dank ik u beiden voor uw antwoord. Dank u wel.
Ja. Wat ik wel moet zeggen is, als er een lek is en als je dat detecteert, hè, dat, van dat direct te laten melden of direct te laten weten aan de waterroep, vaak komen die meldingen ook binnen bij de stad, evident, maar wij moeten die ook doorgeven aan de waterroep. Hè. En ik moet wel zeggen dat ze daar snel en kort op de bal spelen. We hebben dat soms in de zomer op onverwachte momenten, we hebben dat in de winter. En daar die hulpverlening is, het probleem aanpakken, ze zijn daar snel voor ter plaatse. Bij de problemen die er geweest zijn in de winter, was er een stukje van ons grondgebied betrokken, maar we waren zeker niet in hoofdzaak het grondgebied waar de problemen zich stelden. Het was vooral ook Scherpenheuvel-Zichem en een stuk van het Hageland, waar echt grote vorstproblemen waren. Maar men heeft heel snel een goed overlegsysteem opgesteld, waarin dagelijks gebriefd werd wat de situatie werd, water voorzien werd voor de mensen die getroffen werden. Natuurlijk, dat is achteraf, hè. Nee, dat is nooit zo fijn. Maar ik kan maar alleen de boodschap geven, als er een lek is, meld het. Ze zijn dan snel ter plaatse.
Oké, dankjewel. Dan zijn we tot het einde gekomen van deze gemeenteraad. En dan sluit ik die af en dan gaan we onmiddellijk over naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daar staan een paar puntjes op die ook de schaduwpunten zijn van hetgeen we al op de gemeenteraad gezien hebben. Het eerste puntje is dan ook terug die bekrachtiging van de beslissing van het college, omdat de uitnodiging van de CVBA Knus ons niet tijdig had bereikt. Dus dat is ook weer gewoon de algemene vergadering op 18 april en de kennisgeving van de agenda en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Die vertegenwoordiger was Guy van den Broek. Wie is voor? Ja, dankjewel. Dat is dan unaniem. Het volgende puntje wordt ook afgevoerd, en zoals op de gemeenteraad. Dat komt volgende maand terug op de gemeenteraad, op de OCMW-raad van 11 mei ook, gaan we dat terug behandelen. Dan komen we tot het punt voor wat betreft VME Orleanshof, de algemene vergadering van mede-eigenaars op 3 mei en de goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordigers. Nu, daarvoor hebben we onze inotullen toepassing eventjes nodig, want daar zullen twee geheime stemmingen plaatsvinden. De eerste geheime stemming is de aanduiding van mevrouw Marleen Verhagen als vertegenwoordiger en de tweede geheime stemming is de aanduiding van mevrouw Hanne Goossens als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Ja, Nele.
Mag ik eens iets vragen? Heeft er iemand de livestream opstaan met geluid? Want wij horen hier constant weer galmen.
Ik hoor... Dat is al elke zitting zo, maar
ja.
ik heb het niet opstaan.
Ik heb het niet opstaan.
Ja, en allee, dan gaat dat straks ook het... Ja, ik hoor dat het nu weg is. Dan gaat het straks ook het geval zijn voor het geluid hier. Dus daarmee dat ik het even wil vragen. Sorry voor het storen.
Oké, nee, geen probleem. Als er twee...
Ligt het daaraan? Of is er iemand gestopt met kijken?
Ik denk dat er iemand gestopt is met kijken.
Ik denk dat eerlijk gezegd ook.
Want het weer galmt niet meer.
Elke zitting dat gehoord.
Oké, we gaan stemmen, mannen.
Ja. We gaan allemaal naar het puntje aangaande het Orleanshof. Dat is het vierde punt op de agenda. Ja, de eerste geheime stemming. Dus bij het tabbladje stemming, daar kunnen we de eerste geheime stemming doen. Ja. Is het iedereen gelukt van te stemmen? Ja, dank u wel. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan gaat onze algemeen directeur nu de tweede stemming openzetten voor mevrouw Hanne Goossens. Klein momentje. Ja, stemming is geopend.
Iedereen gestemd? Even refreshen.
Eventjes terug een ander agendapunt aanklikken en dan terug. Ja. Oké. Dank u. Ja, het punt is unaniem aangenomen. En dan moeten we nog eventjes gewoon via handopsteking stemmen over de goedkeuring van de agenda. Wie is voor? Ja, dank je wel. En dan hebben we nog het laatste puntje, dat is de algemene vergadering van TMVS op 20 juni. Daar ook weer goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En dat is Bart de Haas. Wie is voor? Ja, dat is unaniem. Dank u wel. Dan sluit ik ook de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En dan kunnen we overgaan tot de vragen uit het publiek, alvoreer dat we nog naar eventjes naar het AGB gaan. Zijn er vragen uit het publiek? Geen vragen uit het publiek. Goed, dan dank ik de raadsleden en het publiek. En dan gaan we nog eventjes verder met de besloten zitting van het AGB. Dank je wel om vandaag aanwezig te zijn.
Merci, hè. Ook aan